Welkom bij onze tweede les in het hoofdstuk van de transacties. Ik wil kort een herhaling met jullie doen van hetgeen wat ik vorige week met jullie heb besproken. En vervolgens wil ik verder gaan met het bespreken van de voorwaarden van de geaccepteerde, handelstransactie. Oké, even kijken. Kan ik de presentatie opsturen? Yes. We hebben vorige week allereerst, we hebben begonnen met de mu'amalat. Op deze term komen we zo. Allereerst, wat houdt u fiqh in? Wie kan een antwoord geven op deze vraag? Wat houdt u fiqh in? Broeder.
Regels omtrent de uiterlijke handeling.
Nog een keer?
Regels omtrent uiterlijke handelingen.
Ik denk dat je goed een antwoord dat afdoende is. Dat we zeggen, het kennen van de islamitische wetsoordelen, rechtsoordelen, aangaande de uiterlijke handeling. Dus het gaat altijd om de uiterlijke handeling. Het geloven in de dag des oordeels, valt het onder de fiqh? Nee. Het weten of een sora Mekkaans of Medinees is, valt het onder de fiqh? Nee. Bij fiqh hou je puur bezig met het kennen van de islamitische oordelen, met de specifieke bewijzen met betrekking tot de uiterlijke handelingen. De islamitische oordelen. Wie kan mij de islamitische oordelen opnoemen? We hebben ze op een bepaalde volgorde genoemd, van boven naar beneden. Wie zou een poging willen? Broeder, verplicht. Ja, is goed. Yes. Verplicht aanbevolen.
Toegestaan, afgeraden, haram.
Vindt iemand dat hij vals speelt wanneer hij in de schrift kijkt?
Nee?
Okay. Nee? Dat is zeker goed van jou, man. Nee, ik vind juist, broeder, het gaat er juist om dat je het antwoord weet. En ik hou juist van mensen die schrijven. Wie schrijft, blijft. Het is juist de bedoeling. We horen dingen voor de eerste keer. Ik verwacht niet dat jullie 20, 30 dingen horen. En dat we gewoon fotografische geheugens hebben. Natuurlijk moet je gaan schrijven. En natuurlijk, je spiekt even. Maar daar zijn deze lessen ook gewoon voor bestemd. Dat is heel erg goed gedaan. Verplicht. Eerste oordeel is verplicht. En daarna krijg je aanbevolen. Even stoppen?
Ja, nee, ga maar.
Dan gaat iedereen mee.
Ja, kan ik? Oké, dus verplicht. Aanbevolen. Toegestaan. Afgeraden. En verboden. Haram. Prima. Wat is het oordeel over de fiqh? Iman. Ik heb het verteld. Jullie zouden het moeten weten. Kijk, altijd, het is altijd zo, hè. Als je iets nieuws hoort en je wist het niet, betekent dus dat je dat moet opschrijven. Dus erin.
Je was de vorige les niet, maar ik wil
dat
proberen.
Je mag dat goed noten achterwege laten.
Ja. Ik denk dat alles is toegestaan, tenzij wordt gezegd dat het verboden is. En bij aanbidding is alles haram, tenzij wordt gezegd
nee,
dat
het verboden is. Je antwoordt nu op met betrekking tot het standaard uitgangspunt in aanbidding en standaard uitgangspunt in wereldse zaken. Dat is jouw antwoord. Maar het gaat mij om wat het oordeel is over het leren van de fiqh. Het leren van die wetsoordelen met betrekking tot de uiterlijke handelingen. Wat is het oordeel over die kennis opdoen? Saïd.
Dat het verplicht is voor de zaken waar jij mee te maken hebt in jouw leven.
Ja, het is verplicht voor de zaken waarmee jij te maken hebt in je dagelijks leven. Waar moet ik dan aan denken?
Handelen bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld hier, hè. We handelen allemaal. Wij handelen hier allemaal. Ik heb jullie vorige week een voorbeeld gegeven. Je verkoopt bijvoorbeeld je verkoopt telefoons op een website. Nou, er zijn broeders die ik ken die dit doen. Ze verkopen telefoons op hun website. De telefoon die wordt besteld bij Samsung. Nee, sorry, hè. Je zet een Samsung S20 op een website. En vervolgens wordt de telefoon besteld. En vervolgens, het geld wordt overgemaakt. Komt binnen op jouw bankrekening. En vervolgens, die €500 is binnengekomen. Wat doe jij? Jij gaat hem dan pas bestellen bij Samsung voor €420. En vervolgens gaat hij naar de klant toe. En jij hebt €80 winst gemaakt. Jij hebt iets verkocht wat jij niet in jouw bezit had. Nou, is dit bijvoorbeeld toegestaan of niet? Nou, dit is bijvoorbeeld iets. Er zijn broeders die dit doen. Er zijn meerdere broeders die ik hier heb lesgegeven. Die dit bijvoorbeeld doen met welk product dan ook. Dit is gewoon handel. Dit is gewoon een handeldrijf. Bijvoorbeeld, we praten door de telefoon. Ik zeg tegen jou, ik heb hier nog een smile. Ik zeg vorige keer bij jou een iPhone. En wil je me die iPhone verkopen? Tuurlijk, LGB. Voor hoeveel? Voor €300. Sam, je smile, neem maar mee met hetzelfde door. Die iPhone is van mij. Nou, Is hier de transactie al gesloten of niet? De transactie is trouwens al gesloten. Prima. Vervolgens krijg ik de iPhone in bezit. En de iPhone, dat blijkt dus eigenlijk. Ik neem hem mee naar huis en vervolgens, hij laadt totaal niet goed op. Hij doet er bijna een dag over waar een normale iPhone er een uurtje over moet gaan doen. Doet deze er een dag over. Heb ik hier nu gejouw lijk, dat wil zeggen de mogelijkheid om de koop terug te draaien. Omdat er gewoon een tekortkoming zit in het product. Ik verkoop een auto en vervolgens kom ik er naderhand achter dat de motor van de auto eigenlijk helemaal niet oké is. Mag ik nu nog de auto terugbrengen, ja of nee? Islamitisch gezien. We praten nu over islamitisch gezien. We vergeten nu even de dingen die er vandaag de dag allemaal in het haram plaatsvinden. We praten nu over het islamitisch oordeel. Of weet je wat? Ik koop of verkoop een auto en opeens komt die persoon aan met... Er zit een kras in de auto. Er zit een kras in de auto en dat heb je mij niet verteld. Wat is nu het oordeel? Dus wij kopen en verkopen allemaal. Wij kopen en verkopen allemaal. Tot aan de zegeltjes die je er gratis bij krijgt bij de Albert Heijn. Koopzegeltjes. Dus, en sommige dingen, het is een overtreding op het gebied van riba, soms is het een overtreding op het gebied van dat je iets verkoopt dat je niet hebt, soms zit er bijvoorbeeld een onzekerheid in, soms zit er een vorm van de rish, van bedrog in, soms zit er een vorm van de rishwa in, van een steekpenning in. Er zijn verschillende kopjes van verboden zaken, zeg maar, die hebben allerlei voorbeelden, maar goed, een kopje is riba, een kopje is rishwa, een kopje is gharar. Er zijn verschillende kopjes. Waardoor een transactie, zeg maar, verboden kan worden. Maar hoe dan ook, we handelen allemaal. Het is bizar om te zien hoe weinig mensen weten van koop en verkoop. Een stukje van de fiqh is verplicht. En dat is de fiqh die jij in je dagelijks leven nodig hebt. Reinheid, gebed, aanbiddingen. Bepaalde dingen van halal en haram. Een vrouw heeft verplichte kennis nodig over de hijab. Ja, maar dat wist ik niet. Ja, maar dan... Daar kun je echt niet zomaar mee wegkomen, islamitisch gezien. Daar kom je niet zomaar weg mee, islamitisch gezien. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb een keer een vraag gekregen. Ik hoop, dit zijn echt algemene situaties. En ik heb een keer, deze vraag heb ik vaak gehad. Tot op een gegeven moment een vraag wordt gesteld. Valt die bepaalde bruine of gele afscheiding onder de menstruatie of niet? Dat je zegt, ja, het valt onder de menstruatie. Oh, dat wist ik niet, ik heb gewoon gebeden. Of, oh, ik heb toen gewoon gevast. Ja, maar het was een menstruatie. Of, oh, dus op een gegeven moment, oh, maar dat wist ik niet. Ja, maar je komt er niet zo makkelijk mee weg, islamitisch gezien. Waarom wist jij het niet? Want als we gaan rondvragen, ik wil niemand een slecht gevoel aanpraten. Als je gaat vragen, heb je die serie gekeken? Heb je goede tijden, slechte tijden gekeken? Ken je die film? Ken je dat handtasje? Ken je die auto? Ken je die sport? Dan is het antwoord ja. Maar dit wist ik specifiek. En dat heeft niks te maken, barakallahu fikum, met het feit dat deze kennis niet toegankelijk is. Maar dat heeft alles te maken met de inzet die we tonen. En de interesse die we laten zien. Alaykum assalam wa rahmatullah. Zonder jou is er toch niks aan. Als er geen Turkse broeders in de klas zitten, dan ik weet het niet. Dus, een gedeelte van de fiqh is verplicht. En dat is wat je nodig hebt in je leven. Een stukje van de akhlaq, een stukje van de aanbiddingen, een stukje van de mu'amalaat. En... alles wat er buiten valt is aanbevolen. Een verplicht onderdeel en een aanbevolen onderdeel. Oké. Een fiqh kent twee soorten hoofdstukken. Wat zijn deze twee hoofdstukken? Alle fiqhboeken die er bestaan eigenlijk op de planeet. Om zo maar te zeggen, de complete fiqh-series. Kun je altijd verdelen in twee secties. In twee onderdelen. En er is altijd zit er een opbouw in. Altijd dezelfde opbouw. Wat is deze tweedeling, jongens? Sorry.
Mu'amalat
en ibadat. Ibadat en mu'amalat. En waar beginnen ze altijd mee?
In ieder geval de regulering van onderlinge...
Nee, waar begin je als je die boeken openslaat? Waar beginnen ze dan eigenlijk altijd mee? Beginnen ze met ibadat of beginnen ze met mu'amalat, de boeken?
Mu'amalat.
Iemand anders een ander antwoord. Dat is de ibadat. Ja, ze beginnen altijd die boeken, als je ze openslaat, zie je regels van de reinheid, gebed, het vasten, de zakka, de hajj. En daarna gaan ze over naar mu'amalat. Nou, wat is ibadat? De aanbiddingen. En mu'amalat is eigenlijk alles wat betrekking heeft op de reguleren van de onderlinge relaties tussen de mensen. Tussen de schepselen. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar heel vaak denken mensen, mu'amalat is synoniem voor handelstransacties. Dat klopt niet, mensen. Eten en drinken valt er ook onder. Kleding valt er ook onder. Eigenlijk heb je gewoon een kopje aanbiddingen en alles wat er buiten valt is gewoon mu'amalat. Dat noemen ze gewoon mu'amalat. Mu'amalat zijn heel weinig ja, niet heel weinig. Sommige mu'amalat worden nog relatief vaak onderwezen. Zoals bijvoorbeeld het huwelijk en scheiding. Het huwelijk en de scheiding, dat wordt nog best wel vaak onderwezen. Maar als je gaat kijken naar handelstransacties, al minder. Als je gaat kijken naar eten en drinken, nog minder. Als je gaat kijken naar het hoofdstuk van kledingdracht, ook weer een stuk minder. En ga zo maar door. En het, natuurlijk, het kan zo zijn dat je sommige hoofdstukken eigenlijk helemaal niet meer onderwijst. Simpelweg omdat je die eigenlijk niet nodig hebt op die plek. Zoals bijvoorbeeld de islamitische jacht. Maar je hebt bijvoorbeeld het hoofdstuk Al-Aymen en Nudur. Wie heeft hier nou eigenlijk een Al-Aymen en Nudur gehad? Sommigen weten niet eens wat het hoofdstuk inhoudt. Al-Aymen en Nudur zijn de eden die je aflegt. En de regelgeving daaromtrent. En wij allemaal hebben hier wel mee te maken. Maar... strafrecht, Jinayat, het hoofdstuk van strafrecht, Jinayat. Goed, ik kan me dan voorstellen dat je daar niet zoveel mee te maken hebt momenteel in de plek, land, tijd waarin je leeft. Maar er zijn toch bepaalde hoofdstukken waar je echt wel mee te maken hebt, nog steeds. Een van de meest interessante dingen trouwens is dat de hoofdstukken van de Qada, van rechtspraak, achter in de boeken zitten. En ze zeggen ook, dit is een verwijzing van de islamitische geleerden, dat om rechtspraak te moeten doen, moet je eerst... Begrijp je? Ik zeg toch dat. Je komt pas bij de hoogste treden, als je al die andere treden al hebt gehad. Je kunt pas oordelen over persoon. Maar kijk vandaag de dag eens. Mensen die oordelen over... Je hebt gelijk of ongelijk. Je bent moslim of geen moslim. Je bent een misdadiger of geen misdadiger. We oordelen makkelijk. Terwijl dat altijd het laatste, of een van de laatste hoofdstukken is, altijd in de complete serie. Bijzonder is dat, hè? Bijzonder is dat, hè? En dan, daarvoor heb je altijd dan de hoofdstukken die, van wanneer ben je een rechter, wanneer mag je een rechter zijn, en alles wat hiermee te maken heeft. Hoe dan ook dus, mu'amalat. De handelstransacties, zijn een onmisbaar onderdeel, heb ik over stilgestaan, en zijn een beproeving. Een beproeving voor ons, waarom? We houden allemaal van geld. En niemand wil afstand doen van geld. En jouw ware islam, jouw ware imam, jouw ware overgave aan Allah komt ook naar boven op zulke momenten. Op zulke momenten komt je ware overgave ook naar boven. Hoe goed je eigenlijk bent als moslim. Daarom zeiden sommige van de vrome voorgangers, vertel mij niet over, islam is niet de moskee, maar islam is op de markt. Dat wil zeggen, jouw islam, jouw overgave is te zien op de markt. Ik heb stilgestaan bij een aantal zaken. El Bouyoir, wat betekent El Bouyoir? Wat betekent El Bouyoir?
Verkoop.
Koop en verkoop. Ja, het is een handelstransactie. Koop en verkoop. Ik heb gezegd dat het een woord is. Zowel de koop als ook de verkoop. Het oordeel over de beja. Wat is het oordeel over de beja? We praten hier nu over handelstransacties. Wat is het oordeel over de handelstransactie?
Toegestaan.
Ik denk dat hij niet aanbevolen is, niet verplicht is.
Ik kan me nog herinneren dat bij de vorige lessen werd er een eier bij gehaald. Dat Allah subhanahu wa ta'ala het voor ons halal heeft gemaakt om een bijen.
Dus?
Dus dat het toegestaan is.
Heel goed, dat was toch gebleven.
Ja.
Ja, maar ja, ik mag toch proberen, zeg maar, om... Heel goed. Nee, heel goed, dat was toch gebleven. Dus inderdaad. Wa ahallallahu al-bay'a. Handel, koop en verkoop is toegestaan. We zeggen niet dat het is aanbevolen. We zeggen niet dat het is afgeraden. Het is gewoon toegestaan. Volgens de Koran, de Sunna, de Ijma, de onderlinge overeenstemming tussen de islamitische geleerden. En ook een logische redenatie. Wat was die logische redenatie? Dat handel, koop en verkoop toegestaan is. Wat is de logische redenatie? Broeders, deze logische redenatie heb ik best wel een tijdje bij stilgestaan. Weet jullie waarom? Ik wil dat jullie de pracht van de islam begrijpen. We leven hier in een maatschappij die er alles aan doet om de islam en de moslims naar beneden te praten. En mensen die kijken op, net als wat ze vroeger zeiden van degene die tahaddur wil zien. Ik ben nu trouwens bezig met een boek, Lezoch over Koud. Die maakt me helemaal gek, dat boek, Asahbiyon. Heel veel denkfouten staan er in dat boek. Bijvoorbeeld een van de denkfouten in dat boek is geen onderscheid maken tussen het tahaddur en taqaddum. Taqaddum is technologische vooruitgang, is iets. Technologische vooruitgang moet je los zien van ontwikkeling op intellectueel gebied. Wij moslims zijn intellectueel gebied en in onze gedachtegang, het kijken naar de wereld, et cetera, zijn we de wereld ver voor en zal de wereld ons nooit kunnen bijhalen. Want waarom? Het is de waarheid die komt van Allah azawajalla. Staat los van de technologische vooruitgang. Maar wat krijg je als moslims technologische vooruitgang in het Westen gaan koppelen aan denkwijzes? Dat het komt door hun denkwijze. Door het komt door de manier waarop ze staan in het leven. Daarom probeer ik in de lessen altijd dingen toe te voegen. Om jullie te laten zien wat de pracht van de islam is. Wat de perfectie van de islam is. Dat dit de regels zijn die 14 eeuwen geleden al bekend waren. Terwijl ze nu in het westen, sommige dingen komen ze net pas om de hoek kijken. Oh ja, oh, dat hebben we niet goed dichtgetimmerd. Oh, dat moet ik nog anders gaan doen. Waar hadden we dit 14 eeuwen geleden al? Een van de zaken, nou ja, ik heb bijvoorbeeld stilgestaan bij het feit waarom de islam regels heeft genoemd als het gaat om, ga maar bij andere religies kijken. Ze hebben geen specifieke, ze noemen het een religie. Het is een levenswijze. Heeft misschien 1 miljard aanhangers. En dan ga je kijken bij die mensen. Hebben jullie regels van koop en verkoop?
Nee.
Maar dat is gewoon aanbidding. We hebben geen regels van koop en verkoop. Bij ons in de islam wel. En wij zien het ook als heel logisch. Waarom is het logisch?
We hebben het nodig.
We hebben het nodig. Waarom hebben we het nodig?
Ik krijg chaos.
Als ik krijg chaos. Waarom krijg ik chaos? Waarom zou je chaos moeten krijgen?
Ja, mensen gaan zichzelf voortrekken. De geest.
Ik mis een stukje. Ik mis één punt. Ik mis één... Ja.
Je scherm te zwakken.
Waarom zou je chaos moeten krijgen? Waarom hebben we het nodig? Wat zit er altijd achter koop en verkoop? Een behoefte. Een behoefte. Hoeft niet geld te zijn. Een behoefte. Een behoefte. Je hebt een behoefte. En dat een behoefte kan zijn dat je iets van geld nodig hebt. Een behoefte. Iets van eten of drinken. Iets van kledij. Een huis. Een vervoersmiddel. Achter koop en verkoop zit altijd een behoefte. Wat nu op het moment dat jij de behoefte zelf niet hebt. Zelf niet kunt vervullen. Maar iemand anders heeft hem wel. Wat ga je dan doen? Je probeert hem te krijgen. Als je geen regels hebt om dat te reguleren of te krijgen op een legitieme manier, ga je het hoe dan ook krijgen op een niet legitieme manier. Toch? Daarom heeft Omar ibn Khattab in het jaar van de hongersnood, heeft hij afhakken van de handen afgeschaft. Waarom? Hij wist als geen ander, bij armoede gaan mensen, ze hebben een behoefte. En ze gaan die behoefte proberen te vervullen, al is het op een niet legitieme manier. Maar hij zei, ja, ik kan het wel voorstellen. Dat ze op een niet legitieme manier dit gaan doen. Want ze hebben die behoefte echt nodig. Geef je? Ze hebben die behoefte echt gewoon heel sterk. En het is een primaire levensbehoefte. Daarom, subhanallah, kijk hoe er wordt gekeken. Met andere woorden, er is een behoefte. Als je die behoefte niet gaat reguleren. Dat mensen die zaak kunnen krijgen op een legitieme manier. Gaan ze het echt wel nastreven op een niet legitieme manier. Merken jullie trouwens ook in de kerken. Hè? Waarom die dominees achter al die kleine kindertjes aanzitten. Want waarom? Ze hebben een behoefte. Ze hebben een seksuele behoefte. Hoeven niet voor te schamen. Zo heeft Allah de mens geschapen. Maar omdat zij het celibaatschap zelf hebben geïntroduceerd, is er geen legitieme manier meer naar die behoefte. Dus krijgen we alleen maar niet legitieme. In de islam niet. Je hebt als mensen behoefte, is niks aan de hand. Niks aan de hand. Je hebt een legitieme manier om die behoefte te vervullen. Via het huwelijk. Je hebt een niet legitieme manier, maar die is slecht. En de islam heeft ook benadrukt. Maar subhanallah, hoe er wordt in de islam. Omdat Allah zegt in de Koran, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ لَطِيفُ الْخَبِيرُ. Weet degene die het heeft geschapen, die het beste wel. Allah die kent ons het beste. Waarom kent Allah ons het beste? Wij zijn zijn schepsels. Hij kent ons het beste. Hij weet wat onze behoeftes zijn. En daarom heeft hij al onze behoeftes, hij kent onze behoeftes, heeft hij daar allemaal regelgevingen aan ons voor gegeven. Hij weet dat we af en toe boos worden. Daarom zijn er, je hebt 3 dagen mag je boos worden. Het is een behoefte. Even 3 dagen even uiteraard. Ik hoef je even niet te zien. 3 dagen hoef je niet te spreken. Maar na 3 dagen zal ik van, veilig. Het is een behoefte. Echt waar, het is echt een behoefte. We hebben allemaal behoeftes. En subhanallah, de islam heeft daarom regelgeving voor al deze behoeftes. Logisch. Dat is de pracht van de islam, die we gewoon moeten zien. Sheikh Haytham al-Haddad zegt altijd, hij zegt, dit punt moeten we eigenlijk bij stil gaan staan, voordat we ingaan bij al die details, et cetera, moeten we altijd dit soort punten noemen, over de pracht van de islam, om die te benadrukken. Waarom? Hij zegt, als iemand in de kerk dat hij die tijd had gedaan, dan zegt, nee, je bent gek, waarom benadruk je? Dit is toch logisch? Maar voor ons moslims niet, die leven in zo'n maatschappij niet. Moslims die allemaal dingen over hun eigen religie heen krijgen, niet. Maar een van de dingen die wij zelf bij onszelf moeten doen, en bij onze kinderen, bij onze vrouw, altijd de pracht van de islam laten zien. Niet alleen maar vertellen, nee, dat is haram, dat is haram. Vertel ook waarom. Waarom is het haram? Waarom is het haram? Waarom is de handel toegestaan? En waarom zijn er in de islam, volgens heb ik het volgende punt genoemd, de allesomvattendheid van de islamitische wetgeving. Islam is alles. En waarom? Wat betekent het om een moslim te zijn? Moslim is niet alleen bidden, is niet alleen la ilaha illallah zegt, niet alleen vasten. Moslim is ook koop en verkoop. Moslim is ook kledij. Dus allesomvattendheid van de islam. Omdat, waarom benadruk ik dit altijd? Omdat we leven in de tijd van secularisme. En zoals Sheikh al-Qardawi heel mooi zegt, Anderen hebben dat ook gezegd, als Mustafa Bahous, een hele bekende Marokkaanse schrijver. Die secularisme, weet je wat de definitie van secularisme is? Veel broeders en zussen zeggen hier, lostrekken van de staat, scheiden van kerk en staat. Dat is fout. Dat is echt fout. Foute definitie. Het is het lostrekken van de religie van het leven. Leven. Geen economie. Islam mag niks te maken hebben met economie. Dit gebeurt nu momenteel in de islamitische landen. Islam heeft niks te maken met economie. Met andere woorden, er mag rente komen, er mag verzekeringen. Islam heeft niks te maken met politiek. Dus onze landen worden dus niet meer, of de moslimlanden worden niet meer op een politieke manier bestuurd. Islam heeft niks meer te maken met buiten. Dat is gewoon binnen, achter de voordeur, zeg maar. Islam heeft niks meer te maken met kunst. Islam heeft niks meer te maken met... Daarom nu, subhanallah al-azim, jullie zien bijvoorbeeld de series en films die allemaal komen met allemaal on-islamitische dingen. Ja, Islam heeft daar toch niks mee te maken? Islam heeft echt alleen maar mee te maken in Ramadan, eventjes een programma en voor de rest, klaar. Dus, dat we begrijpen, Islam heeft ook te maken met koop en verkoop. Als je koopt en verkoopt, gaat het niet alleen maar om jouw begeerte. Jouw begeerte moet in navolging zijn van Allah. Echt waar. Heel erg belangrijk in een handelstransactie. Dus als jij er later achter komt, een persoon die komt terug en hij zegt, ik wil dit product terugbrengen. Je hebt een begeerte, tuurlijk wil je het product niet teruggeven. Tuurlijk wil je niet terugnemen, tuurlijk wil je niet zijn geld geven. Maar, dat je altijd zegt, luister, bij koop en verkoop gaat het altijd volgens de regels van Allah. Al heb ik een begeerte, de regels van Allah staan hierboven. De regels van Allah die staan hierboven. Ik krijg een prachtige deal aangeboden. Maar er zit een klein beetje rente in. Want dan weet je, dit is de allesomvattendheid van de islam. De islam heeft er gewoon betrekking op. En dat is echt een belangrijk iets. Heb ik een beetje bij stilgestaan? Oké. Ik heb de definitie van transactie, koop en verkoop uitgelegd. Oké, nu gaan we naar de pilaren van de handelstransactie. De koop en de verkoop, handelswaar en de manier waarop het wordt afgesloten. Punt 3, daar heb ik veel bij stilgestaan. De sera. Wie kan daar iets over zeggen? Ayoub.
Het moet op een duidelijke manier akkoord worden gegeven met beide partijen.
Er moet een duidelijk akkoord komen van beide partijen. Heel goed, wat zijn die beide partijen dan?
Koper en de verkoper.
Ja. Dus je hebt een koper en een verkoper en je hebt een handelsgoed waar het om gaat. En er moet een duidelijk akkoord zijn. Ik heb het woord ijab en kabul gebruikt. Wat is ijab en wat is kabul? Weet iemand wat?
Geldig en definitief.
Aanbod. Dat was voor. Sorry?
Aanbod en acceptatie.
Aanbod en acceptatie. Van wie komt het aanbod?
Verkoper.
Kan je een voorbeeld geven?
Telefoon verkoopt. Verkoopt een telefoon.
Ja, en wat zegt hij dan? Doe ze een aanbod?
Nee, je haakt om met de prijs.
Hij
biedt het aan aan degene die het koopt. Ja, die moet het accepteren.
Oké. Okay. Geef eens een voorbeeld. Ja, een voorbeeld van telefoon. Probeer. Ja. Doe maar eens even in concreet. Je hebt gelijk, wordt tot nu toe
koopt. Ik verkoop mij voor 500 euro.
Oké. Okay. En ik? Ik zeg dan?
Jij moet het, zeg maar, als jij hem wil hebben, dan moet jij akkoord gaan.
Klopt helemaal.
Zeg maar normale omstandigheden, je moet niet, zeg maar.
Klopt helemaal. En ijab is aanbod van de verkoper, het kaboel is acceptatie. Kan mondeling zijn, bijvoorbeeld ik verkoop jou deze telefoon voor 500 euro. Jij zegt akkoord. Is de handelstransactie nu al gesloten?
Ja.
Nee.
Ja.
Ik vind alles goed, hè?
Je zei akkoord, dus jij is gesloten.
Zeker.
Wie zegt van dit? Zeg eens.
Volgens mij is de transactie pas omtrent afgesloten als het product heeft ingepakt.
Hebben we bij stilgestaan? Iemand?
Binnen een bepaalde tijd.
Iemand? Wat is
het? Binnen een bepaalde tijd.
Binnen een bepaalde tijd?
Als het mondeling al is belegd met elkaar, dan is het toch klaar. Dan is, het...
is dit een vraag of is dit een opmerking?
Dat is de opmerking.
Dat is de opmerking. Jouw opmerking is dus, als we mondeling al de ijab en kabul hebben gedaan,
dan is het geld.
Dan is het geld. Dat weet je zeker?
Dat weet ik niet zeker, maar dat is wat ik...
Weet je niet zeker? Oké, ik heb daar geen actieve herinneringen aan. Oké. Okay. Iemand anders, die het wel zeker weet. Broeder.
Stel je voor...
Nee, niet stel je voor. Recht op het doel af.
Heb mondeling hebben dit besproken, dan is het gewoon, akkoord.
Dat is gewoon akkoord, dat weet je zeker?
Zeker weten.
Oké. Rida.
Wanneer het ontvangt of handiging van product of
Dus je bent het niet mee eens. Dus mondeling, hoe heet je broeder?
Abdussamad.
Abdussamad, ik heb zo vaak je naam gehad, Samhaya, ik kan
het
niet aan doen.
Nee, mondeling is niet voldoende, pas wanneer je het echt ontvangt.
Oké. Dus wie twee staat anders, dan dat je ziet bij deze. Bij je gedeelte. Wat zei je? Ilias?
Oh, sorry.
Nee, zeg maar, nee, zeg het eens.
Nee, ik zei het.
Je zegt van, je hebt gewoon gelijk. Van, ga van, hè, als je als man. Je hebt gelijk, Ilias. Maar je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Mondeling. Mondeling is een transactie op het moment dat ik zeg €500. Ik verkoop je deze iPhone voor €500. Je zegt telefonisch verkocht. Dan is de handelstransactie afgesloten. Nu zei iemand dezelfde zitting. Wie was die persoon? Die zei dezelfde zitting. Wie was dat? Ja, wie zei die? Oh, ja, die. Is het de transactie is al compleet? Enige is, je mag hem terugdraaien. Je mag hem terugdraaien. Maar is de handelstransactie al compleet? Is die al... De handelstransactie is gewoon gedaan. En dit betekent dus... Wat betekent dit voor je tong? Oppassen. Vorige week heb ik zelfs dit gedaan. Je moet op je tong... Ik heb zelf vorige week nog een extra voorbeeld... Weet je wat Sheikh Najib altijd zei? Rahimahullah. Ik probeer Sheikh Najib, een van mijn shuyukh, die is overleden. Ik probeer hem 11 te noemen in al mijn lessen. Zodat ik altijd rahimahullah ga zeggen... En dat de mensen ook Amin zeggen en Utrahmu alayh. Maar hij zei dan altijd tegen ons, wanneer we dan kwamen van met die bizarre antwoorden. En dan werd hij echt boos. Hè? En dan vond ik het altijd overdreven in die tijd. Ik was nog een puber van 18, 19. Zei hij, walekin, muske letkum, letktubu. Maar jullie probleem is jullie schrijving. Ik heb toen nog een voorbeeld gegeven over een damen. Wat is een damen? Dat je zegt, ik sta garant voor hem. Kan iemand dat nog vertellen wat ik daarover vertelde? Begrijp ik niet. Waarom schrijven jullie gewoon niet als je iets voor de eerste keer hoort? Waarom schrijf je dat gewoon niet? Neem een pen en papier mee of een laptop voor je, schrijf het. Echt waar.
Dat is ook een transactie. Op het moment dat jij dat zegt, dan moet jij dat ook waarmaken, toch?
Ja.
Dat jij voor de mannen en islamitisch gezien. Dus dan heb je, kan je ook niet zeggen van...
Ja, als je met iemand meegaat. Als je met iemand meegaat, ik ga een auto kopen. En op een gegeven moment die persoon die zegt van... ik heb geen geld bij hem, maar de auto is gekocht, verkocht, et cetera. En die man die zegt, hier heb je de sleutel. Hier heb je de sleutel gehad. En je zegt, nee, ik ken hem echt. Als hij niet denkt, kom maar naar mij toe. Ja, dit is gewoon een garant. Jij staat islamitisch gezien gewoon garant. Wa ana bihi za'im. Wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Zoals staat in Surat Yusuf. Dus hij, dan ben jij gewoon een garant op dat moment. Je bent een damin op dat moment. Iemand die gewoon garant staat door je tong. Dit voorbeeld noemen ze vaak in handelstransacties. Let op je tong in handelstransacties. Ga niet zomaar garant staan. Ga niet zomaar garant staan. Ga niet zomaar grote uitspraken doen. Ah, is mijn vriend. Ah, zus. Ja, misschien is het wel je vriend. Maar wil je ook echt daadwerkelijk garant staan dat als hij niet de deur niet weer open doet na 10 keer, dat ze bij jou het geld kunnen komen halen?
Maar u zegt de transactie is compleet, maar je mag je wel terugtrekken, of toch?
De transactie is compleet. Je mag je nog terugtrekken. We gaan over de terugtrekkingen gaan we ons nog praten. Inshallah ta'ala. Je kunt je nog in bepaalde gevallen terugtrekken. Ja, dat klopt. Zusters, een vraagje. Hoe zit het eigenlijk met internetbankieren? Want wij hebben nu gezegd, het kan mondeling zijn, het kan een handeling zijn. Een handeling zijn wil zeggen bijvoorbeeld, je overhandigt elkaar iets. Hè? Je komt binnen bij een bakker en je wijst naar het brood. Of je pakt zelf het brood uit de schappen. Je pakt het brood en je legt een euro neer. De bakker die neemt de euro van jou. Jullie hebben niet met elkaar gesproken. Mag dit? Ja, dit noemen ze allemaal ik pak het product, geef het geld. En klaar, we praten niet eens tegen elkaar, misschien alleen maar de salamu alaikum. In Marokko gebeurt dit heel erg veel. Vooral bij je bekuil, als je komt, je pakt een paar producten, je legt het op de schappen. In Nederland gebeurt dit ook. Hè? Die vrouw die praat niet eens tegen jou. Je zit gewoon zelf, misschien zegt ze 6,95. Of misschien in die een staat gewoon op de kassa als er geen zin heeft om te praten. En vervolgens, je betaalt het en weg ben je. Soms geef je al die €20 voordat ze de prijs heeft gezegd. Dit noemen ze elkaar overhandigen. Maar hoe zit het eigenlijk voordat ik zeg internetbankier, hoe zit het met een blikjesautomaat? Deze vraag heb ik vorige week ook gesteld. In de blikjesautomaat, wat is de ijab en wat is de qabool? In de blikjesautomaat. Want in elke handelstransactie heb je de ijab en heb je de qabool. De zusters. Ik heb zelfs een kaartje gelegd, vergeet de zusters niet vandaag.
De
ijab
is het geldbedrag op de automaat.
De ijab? Wat is de ijab als allereerst, beste zuster? Wat betekent ijab ook alweer?
De aanbieding.
De aanbieding, oké. Dus de aanbieding. En wat is de aanbieding in dit geval?
prijs van een mars.
Oké, de prijs van een mars. Oké, prima. Dat is inderdaad een Isaac. Je ziet op de automaat zie je een mars staan en staat 1 euro naast. Prima. En wat is de kaboel? Wat is de acceptatie? Wat is de acceptatie?
Dat je het nummertje kiest en via middels het bedrag betaald is via
ja. Betaald. Ja, dus dat je de euro in de automaat gooit, drukt op een knopje en die mars die komt naar beneden vallen. Komt die niet naar beneden vallen, dan duw je met z'n tienen tegen het automaat aan. Tot die gewoon naar beneden valt. En vervolgens, als beloning voor het feit dat die anderen hebben meegeduwd, pak je er nog 5 marsen bij. Ja. Ja, dankjewel voor het antwoord. Klopt echt helemaal. Heel erg dicht bij de realiteit. Oké, hoe zit het met internetbankieren? Wat is de ijab en wat is de kaboel? Stel je voor, je koopt iets van Marktplaats of je koopt iets van een webshop. Wat is de ijab en wat is de kaboel?
Prijs op de website en middels een betaalverzoek betalen.
Ja, prijs op de website, staat een bepaalde prijs, dat is de aanbieding. En de kaboel is dat je het geld overmaakt. Zo zie je maar, subhanallah, 1400 jaar geleden was dat bij ons perfect en keurig vastgelegd. Op de ijab en de kaboel. Alles wat duidt op instemming, wordt geaccepteerd als ijab en kaboel. Alles wat duidt op instemming van mijn kant of van jouw kant. Wat ze ook uitvinden over 1000 jaar. Maakt niet uit. Zolang ik, er moet één partij zijn die duidelijk een aanbod doet van dit is wat ik, dat is het geldbedrag wat ik voor wil. En de ander die accepteert het. Maakt niet uit op welke manier. Wordt gewoon gezien als ijab en kaboel en de transactie is voldaan. Hedendaags voorbeeld, nou, ik ben net even bij stilgestaan. Aanvullende voorwaarden, nou ja, die ga ik niet behandelen, heb ik al genoemd. Nou ja, we zijn hier aangekomen bij de voorwaarden van de geldige handelstransactie. Ik heb er volgens mij 1 of 2 met jullie behandeld. 1, instemming van de koper en verkoper. Wat zou dit kunnen betekenen? Zusters. De instemming van de koper en verkoper. Wat zou dit kunnen betekenen?
Vrije wil, dus dat je instemt.
Vrije wil. Vrije wil van wie? Van de koper of de verkoper?
Beide.
Oké. Okay. Mag inderdaad, in de islam mag er geen dwang plaatsvinden. Toch? Oké. Okay. Mag dat nooit niet, beste zuster? Wat nu als iemand gewoon... hij huurt een huis bij mij. En hij betaalt 1 keer niet, hij betaalt 2 keer niet, hij betaalt 3 keer niet, hij betaalt 10 keer niet. En vervolgens moet hij toch gewoon gedwongen worden om te betalen.
Onderscheid tussen onregelmatige dwang en regelmatige dwang.
Ja, helemaal goed. Het onderscheid tussen rechtmatige dwang en onrechtmatige dwang. Dus wat is de rechtmatige dwang? Sorry?
Rechtmatige dwang is middels een
pistool.
Onregelmatige dwang is middels. Gewoon met dwang. Er wordt voorbeeld gegeven met een pistool tegen je hoofd.
Ja, dat is goed voorbeeld, pistool tegen je hoofd. Ik denk dat veel broeders hier zich daarmee kunnen identificeren. Inderdaad, een pistool tegen je hoofd. Van je gaat nu het product verkopen en anders. Dat is onrechtmatig dwang, klopt. En wat is de rechtmatige dwang?
Via een rechter.
Via een rechter. Oké. Okay. Een islamitische rechter. Ja, een islamitische rechter. Want wij zeggen niet dat wat in bijvoorbeeld het Nederlands of Europese recht... gebeurt. Al moeten we er wel naar handelen omdat we burgers zijn. Willen we niet. We zeggen niet dat het islamitisch gezin altijd rechtmatige dwang is. Inderdaad, als volgens de islamitische wetgeving, islamitische rechter, dat zou doen. Bijvoorbeeld, wie kan een voorbeeld noemen? Van rechtmatige dwang. Ik heb jullie een lijstje voorbeelden gegeven. Dankjewel voor het vriend opschrijven, zei Sheikh dan altijd.
In tijden van hongersnood en onze mensen
wij
dan...
Sorry, zuster?
Als er een snelweg wordt gebouwd?
Als er een snelweg wordt gebouwd, ja. En dan?
Op de grond van iemand.
Op de grond van iemand, ja.
Ja, en dat via de rechter dan gaat. En hij wil het niet verkopen.
Ja, dat is een goed voorbeeld. We willen een snelweg. Of we willen bijvoorbeeld iets voor het algemeen belang. Hè? Een moskee vergroten. Subhanallah, kijk, dit waren de voorbeelden die er vroeger gaf. Zeiden niet bioscoop. Zeiden niet, nee, echt waar. Kijk, dit waren de dingen. Ze zeggen, dit is in het algemeen belang. Een bioscoop niet. We willen een snelweg. We willen iets of een brug. Of we willen iets van irrigatie. Of wat dan ook. Wat voor het algemeen belang is. Maar een persoon die zit gewoon dwars. Subhanallah. Moet je eens echt een keer gaan googlen. In China en andere landen heb je wel eens dat ze een snelweg hebben. Dat ze opeens heb je dit. Hij gaat er opeens omheen. Ken jullie dat? Hebben jullie dat wel eens gezien? Echt waar. Dan moet je een keer artikelen over lezen. Ik heb er wel eens wat gewoon toevallig dat ik dat al tegen was gekomen. Maar in de islam hebben ze daar gewoon regels voor. Van luister, het is het algemeen belang dat het er komt. Jij verkoopt, je hoeft het niet weg te geven. Je krijgt gewoon geld voor. Marktconforme prijs krijg je gewoon. Maar dit is een geval, een situatie waarbij het algemeen belang boven het specifieke belang komt. Maar dat oordeelt trouwens niet. Juist in het algemeen belang dat jij je auto op mij verkoopt. Zo werkt het niet. Het gaat altijd via een rechter die ook kijkt, objectief, onafhankelijk, of er inderdaad sprake is van algemeen belang boven het specifieke belang. Goed, prima voorbeeld. Je was aan het stellen, Ilias.
Ja, ik gaf ook een voorbeeld over tijden dat er winter is of hongersnood. En er is iemand die graan heeft opgepot en die het eigenlijk wilde gaan verkopen op een later moment of wat dan ook. En dat op een gegeven moment de rechter dan kan dwingen om te zeggen van ja, we hebben het nu nodig. Dus je moet het nu verkopen.
Perfect voorbeeld, zakkenbal Gerren. Broeder Ilias zegt heel terecht van, stel je voor, bijvoorbeeld iemand heeft graan opgepot en er is een hongersnood. Of iemand heeft water. In dat geval zeggen ze, je moet het verkopen. Hij wordt gedwongen tot verkoop. Maar mensen hebben geen geld bijvoorbeeld, dat is een hongersnood. Dan wordt hij gewoon gedwongen om het te geven. Waarom? Omdat mensen niet doodgaan. Zodat mensen niet doodgaan. Dus dat is een voorbeeld. Goede voorbeeld, mashallah. Onderscheid tussen rechtmatig dwang en onrechtmatig dwang. Oké. Tweede voorwaarde. De permissie voor de koper en verkoper om de transactie aan te gaan. Dus er moet permissie zijn van zowel de... Er moet een permissie zijn voor de koper als ook voor de verkoper om de transactie aan te gaan. Oké, wie kan daar iets over zeggen? Wat we daarover hebben verteld. Dit is een voorwaarde. Dus dat er... het moet toegestaan zijn. Het moet toegestaan zijn voor deze twee partijen om de koop of verkoop aan te gaan. Wie kan hierover vertellen? Wat valt er onder deze voorwaarden? Broeder Abdullah. Dat de persoon bij verstand is. Hele goeie. Heel goed punt. De koper en verkoper moeten allebei bij verstanden zijn. Oké? Wat nog meer?
Volwassenheid moet men bereiken.
Volwassenheid. Ben je een Hanbali geworden? Habilitische wetschool is de volwassenheid. Dat heb ik genoemd.
Ja, of een...
In de medekritische wetschool?
Ja, of een...
Daarom zijn de medekritische zo briljant hierin en zo scherp. Zij zeggen namelijk... Heel goed, ja, maakt dat.
En ja, een kind die wel begrijpt van wat er op dat moment gebeurt.
Een kind wat begrijpt wat er gebeurt, een onderscheid kan maken. Ja. Jullie moeten één ding begrijpen. In de islamitische teksten zelf is er nooit gezegd, zeg maar... Dat je... Kijk, zeg maar... Bijvoorbeeld, wanneer we praten over een mahram. We praten nu over een mahram. Een mahram. Een vrouw mag niet reizen zonder mahram. Is in vele islamitische teksten gekomen. Maar die mahram, die voorwaarden van die mahram, die zijn niet specifiek genoemd in de teksten. Van hij moet een volwassene zijn of hij moet... De islamitische geleerden gaan kijken. Oké, wat is het doel van de mahram? Nou, dat hij in zo'n situatie een onderscheid weet te maken tussen wat gepast is en wat niet gepast is. En waar tegen beschermd moet worden en waar niet. Sommigen die hebben gezegd, de volwassenheid. Maliki, ja, ook van de andere wetscholen, die zeiden van, nee, het gaat niet om volwassenheid, maar het gaat om et-tamyiz. Daar gaat het uiteindelijk om. Wat is het doel van zo'n mahram? Het doel van zo'n mahram is dat hij bijvoorbeeld moeder of bijvoorbeeld zus weet te beschermen en dergelijke. Dus ze zeggen, hij moet onderscheid weten te maken. Wat gepast is, wat niet gepast is, wat er gebeurt in zo'n setting. Niet dat je hem een snoepje aanbiedt, een voorbeeld geven ze letterlijk, snoepje aanbiedt en klaar, hij wordt ingepand. Maar hij kan een onderscheid maken. Dat geldt dus ook bij, hetzelfde geldt bij koop en verkoop. Koop en verkoop. Wanneer mag je de, welke voorwaarden wordt er gesteld? Dat hij temiers kan maken. Dat hij een onderscheid kan maken. Tussen wat oké is en wat niet. En wat niet oké is. Dus hij moet bij verstanden zijn en tamiz. Waarom staat er niet bij dat hij moslim moet zijn? Dit zeggen we normaal altijd bij aanbiddingen, et cetera. Hij moet moslim zijn. Dat wordt geaccepteerd als hij moslim is. Waarom staat de moslim er niet bij?
Het gaat tussen dienaren.
Oké. Die begrijp ik.
Bij Mohammed. Regulering van de relatie tussen dienaren. En dienaren zijn niet alleen moslims.
Dan ga ik er nu van uit, dan strek ik het anders je het verschil weet tussen al-Ubudiyya en abd, Shara'an en abd Konen.
Nee, dat weet ik niet.
Oké, okay. Je ja, antwoord is goed, maar dan heb je wel die voorkennis nodig.
Zou
je het schepselen? Als je het woord schepselen had gelezen, als je het woord schepselen had gezegd, dan was het goed geweest. Dan had ik niet je vuur is geen gelijk. Het gaat hier om schepselen. Nog makkelijker gezegd. Geef je antwoord is nog makkelijker. Of iemand. Waarom staat hier niet de voorwaarde moslim bij?
Dat zou betekenen dat je alleen met moslims
handel kunt. Inderdaad. Dat zou betekenen dat je alleen maar met moslims handel zou kunnen en mogen drijven. Is dat het geval?
Nee.
Nee. Wat is jullie bewijs?
Profeet Salallahu.
Profeet Salallahu alayhi wa sallam. Wat was met hem?
Je hebt ook gehandeld met
jongen. Je zegt gewoon voor. Sorry, nou jongen. Jongen, dit. Je
profeet ook heeft veel handel gedreven met verdere volkeren en voornamelijk ook in Mekka met de Yahud.
In Mekka? Medina, ja, Medina. De profeet heeft in Medina. De Joden woonden in Medina. Ja, dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft handel gedreven met de Joden. Sterker nog, toen de profeet kwam te overlijden, sallallahu alayhi wa sallam, lag zijn harnas als onderpand bij een Joodse man. Dus hij kon niet betalen, hij had wat granen gehaald. Hij kon niet betalen, hij heeft zijn harnas achtergelaten als onderpand bij een Joodse man. Ja, helemaal goed. Dus er hoeft inderdaad niet bij te staan dat hij moslim moet zijn. Maar iemand moet bij verstanden zijn en tamiz. Oké, nu weet ik niet wat ik hierna heb vermeld. Oké, het tamiz heeft geen vaste leeftijd. Oké, maar stel je voor. Oeh, dit was een leuk punt wat ik met jullie heb behandeld. Een handelstransactie die geldig is en een handelstransactie die geldig en bindend is. Wie kan mij hier iets over vertellen? In het licht van wat wij net hebben besproken. Dit is zo'n iets van de medische wat zo briljant is gewoon. Ilyas.
Ik had dus gezegd dat. Maar we hadden dus gezegd dat kinderen dus ook kunnen zijn.
Dat kinderen?
Kind die beseft van wat er dus gebeurt in de situatie.
Hij heeft tamiz.
Hij heeft tamiz.
Ja.
Dan is het geldig.
Praat je Berbers thuis?
Ja.
Ja, oké. Okay. Zeg jullie ook van itmiyez? Miyez. Itmiyez. Of iets daarmee van onderscheid maken. Ken je dat woord? Of gebruik je dat
niet? Nee.
Oké, okay, nou prima. Nee. Tamiz is onderscheid maken.
Ja. En dan is het dus geldig. Maar dus een voogd. Die zou dus in staat kunnen zijn om, als hij niet tevreden is met de koop die dat kind heeft gedaan, terug kunnen gaan naar de verkoper en kunnen zeggen van ja, ik wil de koop ontbinden.
Perfect. Dat is echt een perfect antwoord, Ilyas. Stel je voor, je zoon of je dochter, die doet een transactie. En jij bent totaal niet tevreden met die transactie. Zeg, wat is dit nou? En dit zou voornamelijk het geval kunnen zijn, Ilyas, bij wat voor soort transacties?
Bij
de grotere transacties. Hè? Hij heeft bijvoorbeeld voor €150, ik zeg maar wat, schoenen gekocht of wat dan ook. En je zegt, dit kan gewoon totaal niet. In Nederland heb je dat natuurlijk ook in de wet. Hè? Je mag bepaalde aankopen, mag je gewoon niet doen als kind. Maar in de wet hebben we dit al. En is dit ook nogmaals 14 eeuwen lang, ligt dit gewoon ook al vast. Want, wat zeggen ze dan? Nou ja, de transactie van een kind, maar kijk hoe ze dit brengen. De transactie is geldig. Zeggen ze, transactie tussen een kind wat tamiz heeft en een volwassene is geldig. Maar niet geldig en bindend. Hij is geldig. Als die voogd niet komt, dan... Nee, niet hij is niet bindend. Dan is hij gewoon geldig en dat is het. Maar die voogd kan nog altijd
terugkomen
en zeggen... Binnen een acceptabel termijn natuurlijk, hè?
Ja.
Dus... Als hij terugkomt, dan kan hij hem nog terugdraaien. Terugdraaien, ontbinden. En dan zegt hij van, nee, ik ga hier niet akkoord mee. Hoe zegt de Hanabila dit? De Hanabila die zegt, nee, je moet een volwassene zijn. Maar dit brengt hen natuurlijk in een lastig parket. Waarom brengt hen dit in een lastig parket? Dat zou dan betekenen dat je als kind nooit een transactie mag doen. Maar je mag je zoon van 12, bijvoorbeeld die de volwassenheid nog niet heeft bereikt, mag je niet even naar de bakkerij sturen voor een brood. Dat betekent gewoon dat het gewoon en haram is, ongeldig is. Het is een groot probleem dit, hè. Hoe komen ze daar onderuit? Niet onderuit negatief, hè. Maar hoe hebben ze dit, zeg maar, dichtgetimmerd? Door te zeggen, behalve als het gaat om de kleine transacties die in de urf, in de setting waarin we leven, de tijd en plaatsen waarin we leven, acceptabel zijn. Oké? Okay? Merikia heeft dat echt wel wetenschappelijk scherper. Door te zeggen, transactie van een kind is geldig, maar niet geldig en bindend. daar kan men dus altijd op terugvallen. Wat betekent dit dus over het oordeel voor de transactie van een kind? Wat is het oordeel voor de transactie van een kind?
Het is geldig, maar niet bindend.
Geldig, maar niet bindend. Dat is zeg maar het gevolg van het oordeel. Maar wat is het oordeel zelf? Oordeel heb je er 5. Haram, afgeraden, of je hebt verplicht, aanbevolen, toegestaan, afgeraden of haram. Dit zijn de 5 oordelen.
Toegestaan.
Toegestaan. Wie zegt iets anders?
Makro.
Is dit gewoon giswerk of?
Nee.
Huh? Zeker weten. Zeker weten, ja. Zeker weten, goed, mashallah. Het is afgeraden. Waarom zeggen ze afgeraden? Waarom zeggen ze afgeraden? Ja, ik ben nu moe, ik geef nu het stokje aan iemand anders. Dat is wel heel antwoord. Waarom? Omdat ik kan worden ontbonden. Wie zei dat? Oh, mashallah. Heel goed. Je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk hoor. De transactie van een kind is afgeraden. Waarom? En de tweede keer zegt, hij kan nog worden ontbonden. En daar zit een stukje risico in. Daarom zeggen zij, liever niet afgeraden. En al helemaal als het gaat om de grotere dingen. In Nederland heb je daar nogmaals regels voor. Begrijpen jullie nu, wanneer ik tegen jullie zeg, mensen, wordt wakker. Wat ze hier in Nederland en in het Westen hebben, is gewoon echt gebaseerd op islamitische wetten en regelgevingen. En vooral de Malikiya, vooral subhanallah, hè. Vooral zeg maar dingen van koop, verkopen, andere zaken, mu'amalat, is gewoon echt de Malikiya, bijna soms 1-1. Echt waar. Want dat kwam uit Frankrijk, en Frankrijk is het doorgestoten hier naar Nederland. Dus heel veel van dit soort regels, denk ik van, hè, subhanallah, dat hebben we als moslims overgenomen. Nee, het is andersom. Het is andersom. Dit was 1400 jaar geleden, hadden we dit al. En dan zie je, subhanallah, dat het een goddelijke wetgeving is. En deze goddelijke wetgeving heeft als doel iedereen beschermen. Iedereen wordt beschermd. Het kind wordt beschermd. Voogd van het kind wordt beschermd. Iedereen wordt hier gewoon in bescherming. En ook de verkoper wordt ook beschermd. Ja, maar hoe dan? Nou ja, hij weet gewoon het oordeel en hij kan hem aangaan of niet aangaan. Niemand wordt onrecht aangedaan. Laat dat de limona wa la tughlam. Jullie doen geen onrecht aan, worden geen onrecht aangedaan. Broeder.
Wat is een acceptabele termijn voor het terugdraaien van...
Wat is een acceptabele termijn voor het terugdraaien? Dat is wat gebruikelijk is in een tijd. Bijvoorbeeld, soms kan het op een bon gezet worden. Dat kan, hè. 7 dagen terugbrengen, 30 dagen terugbrengen, et cetera. Sommigen zeggen bij voorbaat al, dat zijn de ergste webshops die er bestaan. Die zeggen, nee, mijn broeders, waar heb je mee te maken, hè? Webshops die zeggen, je kunt niet ruilen, je kunt niet geld terug, je kunt niet kennen. Mag dat islamitisch gezien? Dat noemen ze nefjulgia. Nefjulgia. Dat wil zeggen, van tevoren zeggen we, luister, we gaan handelen. Ik ga een handelstransactie met jou aan. Bijvoorbeeld, stel je voor, je gaat in een... Ik heb vorige week even snel een tipje van de sluier gegeven. Je zit, zolang je nog in dezelfde zitting zit, mag je de kooptransactie terugdraaien, toch? Wat nu als je... Dit is een voorbeeld. Je moet niet lachen, hè? Omdat jullie denken dat dit... Wat nu als je vliegt van hier naar Amerika? Je zit met iemand 12, 13, ik weet niet hoe lang je vliegt is naar Amerika. Je zit met iemand 15 uur in het vliegtuig. Dan heeft die persoon 15 uur de tijd om die transactie terug te draaien. En zal maar iemand zijn met loesmoes. Echt waar, gaan jullie lachen. Maar het is echt zo. En sommige mensen, misschien, ik weet niet, misschien hoor ik daar ook wel toe. Ja, zal ik het wel doen of niet doen, wel doen of niet doen. En ze zeggen, weet je wat is mij? We gaan kopen en verkopen, maar met nefjulgia. Wat is nefjulgia? Er is geen optie om terug in te gaan. Nou, dat is een voorwaarde die je stelt.
Maar mag het dan wel?
Dat mag wel. Weet je waarom? De voorwaarde om iets terug te nemen, dat is jouw. De voorwaarde om iets terug te kunnen brengen en terug te nemen, dit zijn voorwaarden die aan de mensen zijn gegeven. Jij doet afstand van een eigen voorwaarde. Jij doet afstand van een eigen recht. Mag je afstand doen van een eigen recht? Ah, jullie weten niet. De vrouwen, de zusters die hier zitten, die denken makkelijk, oh, Allah, mooie regels, je kunt afstand nemen van een eigen recht. Of die... De zussen zijn helemaal gek op dit onderwerp. Helemaal geweldig, vind ik. Waarom? In de huwelijksakte, als een vrouw vastlegt met een man, mag je tweede vrouw trouwen. Mag dat? Mag dat? Is het nu, als iemand zegt, nu is het een eigen recht.
Geen eigen recht, toch? Dat is
het
recht van de man, toch?
Ja, mag een man vastleggen, dus een vrouw die zegt, ik wil niet dat je trouwt met een tweede vrouw.
Een vrouw mag dat doen.
Vrouw mag bijvoorbeeld een geschil in de wetscholen hierover. We hebben hier een geschil in de wetscholen hierover. Mag je afstand nemen van eigen rechten? Op voorhand al. Bijvoorbeeld, zo super interessant. Ik ga het antwoord niet geven aan je. Ik ga het antwoord niet geven aan je.
Maar als je dat doet, ben je gek. Maar als je doet, ben je gek. Als man zijn.
Als je het doet, ben je gek. Je bent niet getrouwd, toch? Nee, maar serieus. Kijk, weet je wat hier allemaal achter zit? Hier zitten echt hele mooie concepten achter. Hele mooie dingen achter, hoor. Achter van, nou ja, maar dit mag. In de handel, ik praat nu over handel. Dit mag in de handel, dat je zegt van weet je wat, ik nu afstand van het recht. Hoe dan ook, dus broeder, dit was allemaal, hoe lang, het kwam allemaal van de vraag, hoe lang mag je nog zo'n transactie terugdraaien die een kind heeft aangaan, dus wat gebruikelijk is in een bepaalde maatschappij. Oké? Of de afspraak die we hebben gemaakt, benoemd. Oké, een dronkaard. Stom dronken versus aangeschoten. Wie kan daar iets over zeggen? Wat is jouw naam?
Amen.
Amen, de stom dronken persoon.
Het is niet geldig omdat hij niet bij kennis is.
Het is niet geldig omdat hij is niet bij kennis. Ja, klopt. En de aangeschoten persoon?
Die is wel geldig.
Die is wel geldig?
Die is toch wel bij kennis.
Heeft iemand een toevoeging?
Maar niet bindend.
Maar niet bindend. Hij is geldig, maar niet bindend. Ik zie hoe briljant ze gewoon zijn. Ik zeg van geldig, maar niet bindend. Waarom? Ja, maar nu gaat iemand komen zeggen. Kijk, daarom zeg ik jullie weg. Zo mooi, subhanallah, als je het bestudeert. Maar je moet wat zwaar voor hebben. Maar ja, stom dronken persoon. In andere wetscholen zeggen ze. Ja, stom dronken persoon, maar we gaan hem belonen. De Hanabila is een minder van de Hanabila. Dan zeg je, maar we belonen hem eigenlijk. Hij spreekt de scheiding uit, we belonen hem eigenlijk. Dan zeg je, ja, de scheiding telt niet. Nee, juist gaan we hem tellen. Yahallah. Hij telt juist omdat je, hey, weet je, zegt luister. Het gevolg van zo'n. Het gevolg is wat anders dan de zondigheid. Zondigheid is iets. En het gevolg van een handelstransactie of een et cetera is weer wat anders. Prachtig, mashallah, dat onderscheid wat ze maken. Rushd versus Sebeh. Hier ben ik niet op ingegaan. Wat is Rushd en wat is Sebeh? Heb je dit behandeld? Volgens mij niet, hè? Oké. Rushd wil zeggen dat iemand met zijn geld of rijkdom, want het gaat eigenlijk om lemeil, hè? Rushd wil zeggen, je kunt omgaan met jouw rijkdom. Je kunt omgaan met jouw rijkdom. Op een verantwoorde manier. Bijvoorbeeld, stel je voor. Ik zal eerst even uitleggen. Dus Rushd, je kunt op een verantwoorde manier omgaan met je geld, met je rijkdom. En Sefir is het tegenovergestelde. Letterlijk een Sefir. Sefir is een dwaas. Letterlijk vertaald, maar in deze context bedoelen ze iemand die niet op een verantwoorde manier kan omgaan met zijn geld. Nou, stel je voor. Zeg een persoon die hele grote geldbedragen uitgeeft aan haram geld. Waarom zeg ik hele grote erbij? Want stel je voor. Hele grote geldbedrag, ga ik jullie zo meteen uitleggen waarom ik dat zeg. Stel je voor, bijvoorbeeld iemand die heeft geld geërfd van zijn overleden familielid. Heeft 15.000 euro geërfd en vervolgens heeft hij die 15.000 euro in een week of twee of in een maand of twee er doorheen gejaagd aan harame dingen. Aan disco's, aan onzinnige zaken, aan tractaties, aan cadeaus, aan et cetera. Yani. Zo'n persoon, of ze geven ook als voorbeeld. Iets kost 5 euro, hij koopt het voor 500 euro. Of iets is 500 euro waard, hij verkoopt het voor 5 euro. Deze persoon kan niet op een verantwoorde manier met rijkdom, met geld omgaan. Zo'n persoon die wordt dan onder curatele gesteld. Die moet dus toestemming gaan krijgen van de voogd voor een transactie. En dat is voor de bescherming van die persoon zelf. Allah zegt ook in de Koran: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. Dus Allah subhanahu wa ta'ala die zegt dus dat als je een weeskind onder je hoede hebt, dat je hem eigenlijk moet testen of die wel rushd heeft. Dat we zeggen of die op een verantwoorde manier kan omgaan met geld. Allah die zegt: وَلَا تُوتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Een andere qira'a qiyama. Dus Allah die zegt: geef de sufaha. Letterlijk vertaald, het dwazen. Zij gewoon sufaha uminen. Daar betekent het wel dwazen. Maar hier betekent het niet dwazen. Hier is het in de context van handel. In de context van handel is een sefir iemand die niet met geld kan omgaan. Allah die zegt: wala tu sufaha amwalakum. Geef jullie rijkdom niet aan de sufaha. Oké? Dus geef jullie rijkdom niet aan degene die niet op een verantwoorde manier kunnen omgaan met geld. Deze persoon die heeft dan de toestemming nodig van een voogd om een transactie aan te gaan. En mocht er een transactie wel zijn aangaan, dan kan die gewoon teruggedraaid worden. En in Nederland heb je dat ook. Subhanallah, waarom zeg ik tegen jullie? Kijk hoe mooi de islam is. Je hebt hier bewindvoering. Bijvoorbeeld een LVB'er. Die heeft bewindvoering of die heeft budgetbeheer. En vooral zeg maar, en als die gewoon helemaal, afhankelijk van hoe groot zijn beperking is. Is het financiële toezicht sterker en groter. En we vinden dat zo speciaal, hè? En sommigen gaan ze dan naar Marokko gaan dat vertellen. Ja, jullie hebben daar. Het is allemaal van hier vertrokken. Waar jij hier nu bent, hier wordt het alleen niet toegepast, dat is het verschil. Maar wij hebben dit dus ook in de islam. Er is heel veel geroezemoes en gepraat onderling, jongens. Jullie er alsjeblieft mee ophouden, barakallahu fik. Volgend punt. Derde voorwaarde. Degene die de transactie aangaat, is de bezitter van het handelswaar of neemt zijn plek in. Wat zou hier denk je onder kunnen vallen, broeder of zuster? Wat zou hier onder kunnen vallen? Wat zou hier onder kunnen vallen? Iemand?
Verkopen.
Wat zouden ze denk je bedoelen met dit kopje?
Product of dienst?
Wat bedoelen ze met deze voorwaarde?
Dat
je alleen maar je eigen product kunt verkopen.
En dat je eigenaar moet zijn van die...
Ja, je moet eigenaar zijn van dat product. Niet dat je langs iemand scooter komt en zegt, luister, geef me 2000 euro, verkoop je deze scooter. Maar die scooter is uiteindelijk helemaal niet van jou. Dus je moet eigenaar zijn van...
Het product.
Je moet eigenaar zijn van het product. Dan pas kun je het kopen of verkopen, broeder.
Maar kun je dan ook doortrekken naar als je een product niet in bezit hebt en dat je het dan wel pas wilt kopen?
Nee, je kunt het niet doortrekken naar het feit dat jij al bezitter moet zijn van het product. Wat betreft... het verkopen, ik wil het eigenlijk nog uitstellen, maar dit wil ik best wel uitleggen. Wat betreft het verkopen van wat je niet hebt, mag dat of mag dat niet? Schrijf op. Je hoeft niet letterlijk, ik ga niet citeren hoor, maar als het gaat om iets specifieks, echt iets specifieks, het gaat echt om iets specifieks. Het gaat om een Mercedes, een goudkleurige Mercedes, hoe heet je broeder?
Safwan.
Ik heb een goudkleurige Mercedes gezien hij heeft bepaalde dingen. Het gaat echt om die specifieke zaak. Die mag je pas verkopen als je hem ook echt daadwerkelijk bezit. Begrijp je?
Ja.
Maar als het gaat om een Samsung S100, of S20 bedoel ik. Samsung S20, die wil je aan mij verkopen. Maar dat product, daar kun je er duizenden van vinden wereldwijd. Of miljoenen van vinden wereldwijd. Die kun je zo gaan bestellen. Die mag je wel verkopen. Ja? Die mag je wel verkopen. Dus het gaat. Dus we maken hier echt een onderscheid tussen een ei, een specifiek iets. Hoe bedoel je, wat bedoel je met specifiek iets? Stel je voor, je hebt 1, 2, 3, dit is een voorbeeld wat ze bijvoorbeeld geven. Je hebt 1, 2, 3 en 4. Wat bedoel je met specifiek? Als 1 valt weg, kunnen we ook nog 2 gebruiken, we kunnen 3 gebruiken, we kunnen 4 gebruiken. Begrijp je? Wat bedoel je met echt een lijn? We hebben 1, 2, 3, 4, maar 1 valt weg, nee, maar we kunnen niet 2 of 3 of 4 als vervanging gebruiken. Ja? Er bestaat eigenlijk geen vervanging voor. Het is echt dat specifieke ding, zeg maar. Het gaat echt om... Dus het is niet zeg maar zoals dit glas. Kunnen we overal kopen.
Maar mijn auto bijvoorbeeld kan niet.
Jouw auto. Als het gaat echt om... Kijk, als het gaat om een Peugeot 205. Peugeot 205 kunnen we overal aanschaffen. Ja. Maar als het gaat echt om jouw auto. Met jouw spoilers. Met jouw... Het gaat om die auto specifiek. Om welke reden dan ook. Nee. Dan moet je die echt wel eerst in bezit hebben inderdaad. Die moet je dan echt eerst in bezit hebben. Broeder.
Ja. Is een functie als makelaar dan ook harder?
Een functie als makelaar.
Een makelaar van huizen of wat dan ook.
Omdat?
Ja, omdat je iets verkoopt wat niet, via, wat niet jouw bezit is.
Maar jij verkoopt
een tussenpersoon eigenlijk.
Iemand zegt je bent tussenpersoon.
Ja. Je bent niet eigenaar van het huis. Dat is de eigenaar zelf. En jij brengt koper en verkoper bij elkaar.
Oké. Okay. Hoe noemen ze dat in Marokko?
Samsara.
Dus het scheldwoord. Gewoon, samsara. Samsara. Samsara is gewoon een Arabisch correct woord. Het hoofdstukje, je hebt gewoon een paragraaf van samsara, hoe dat werkt. Mag je bijvoorbeeld, hij zegt tegen jou, we gaan ze echt behandelen hoor. Want stel je voor, samsara, er gebeuren hier heel veel harame dingen in samsara. Heel veel harame dingen gebeuren in samsara. Want waarom? Hij zegt tegen jou, je mag 10%, mag. Je mag 20%, mag. Je mag 500 euro. Hij mag een percentage noemen, een aandeel noemen, hij mag een vast bedrag noemen. Maar wat doen wij? Hij zegt, ik wil minimaal 500. Lied er bovenop. Radiel. Dat mag dan bijvoorbeeld niet. Dat mag dan bijvoorbeeld niet. Want daar zit dan radar in. Mooi, maar daar gaan we echt nog op komen, inshallah. Maar dat makelaar, wie was makelaar? Was jij? Nee, je mag makelaar, maar makelaar als je toestemming hebt gekregen natuurlijk om dat huis te verkopen. Ja, tuurlijk, dat mag. Dat mag. Maar dus dat voorbeeld, ik heb het nu al meerdere keren genoemd, die telefoons online verkopen, dat mag, daar is niks mis mee. Ik ken een broeder die dat wilde doen als loodgieter, die kocht, die bood dan toiletten aan en wastafels en er zit echt geld in blijkbaar. Dus mocht je nog een handeltje zoeken. Die bestelden ze dan en die zetten ze dan online en vervolgens op het moment dat ze waren verkocht, dan gingen die ze bestellen, maakt en et cetera. Wat ik dus heb genoemd, dat mag. dat mag. De meerderheid van de islamitische geleerden is ook echt van mening dat dit mag. En degene die wat strikter zijn, die zeggen het mag niet bij voedselproducten. Het mag niet bij voedselproducten, dit is een mening die ook zelfs bepaalde metgezellen hadden ingenomen. Gaan we echt op komen, maar het mag als het gaat om een product met specificaties die je gewoon overal eigenlijk kunt inkopen. Dan mag dit gewoon. Dan mag dit gewoon. Dit valt niet onder de uitspraak van de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Wala tabi'a ma indik. En verkoop niet wat jij niet in jouw bezit hebt. En dan zie je ook de briljantie wat dat betreft van de Malikia wat dat betreft. Ze zeggen van, waarom zei de profeet verkoop niet wat je niet bezit? Waarom zei de profeet dat? Waarom, wat denken jullie? Kijk, maar waarom? Dat is nu het probleem. Vooral bij handel. Vooral bij handel. Als jullie zeggen bij handel, verkoop niet wat jij niet bezit. Waarom denk je dat de profeet dit heeft gezegd, sallallahu alaihi wa sallam?
Mensen die stelen steen voor ik stil een horloge.
Nee, niet stelen. Nee, niet stelen. Nee. Stelen is duidelijk. Hoe wat gaat rechtig als je gaat stelen? Wat stelen? Nee. Zoals mijn vader zegt, maar dit is echte dingen. Nee. Iets anders. Waarom heeft de profeet sallallahu alaihi wa sallam gezegd, verkoop niet wat jij niet bezit? Jongens, een beetje groot denken.
Dat is onrecht.
Om een te voorkomen dat je...
Dat is onrecht.
Nee, geen probleem.
Zit.
Ja, het is onrecht, want het is ten eerste niet van jou en dan ga je het alsnog doorverkopen.
Nee. Maar broeder, stel je voor, zeg maar, ik zit een deal aan te komen, bijvoorbeeld Ilias die verkoopt lessen en ik ga... Zeg maar, dit hoeft... Vergeet even diefstal. Ilias, heb je iets anders?
Ja, om te voorkomen dat je een belofte maakt die je niet kunt nakomen.
Nee, mooi niet. Om te voorkomen dat jij iets verkoopt. Ik zeg van, ja, 10 euro, ja, de transactie is compleet, of 100 euro, 1000 euro, ik ga naar huis, ik zeg tegen mevrouw Safri, stop met zoeken, ik heb al gekocht, ik maak het geld bijvoorbeeld misschien over, en later kan hij niet meer aan het product komen, we krijgen ruzie, ja, mij beloofd, ik heb die afgezegd, ik heb bij jou gehaald, er komt meningsverschil, er komt ruzie, verwachtingen die niet worden nagekomen, et cetera, het is tijd overheen gegaan, en tijd kost natuurlijk ook geld, dus daarom zeg maar, verkoop niet wat jij niet bezit, is gewoon om wrok, om haat, om risico uit te sluiten, et cetera. Maar... Dat gaat om een lijn, om één specifiek product. Maar als het gaat om een Samsung S20. Ze worden niet meer geleverd bij Bell Company waar ik het wil gaan halen. Dan ga ik het toch halen bij BCC. Ik heb aan jou verkocht voor 600. Maar ik kan hem daar en daar krijgen voor 500. En daar en daar. Dus, en stel je voor, ik kan hem nergens meer krijgen voor die 500. Maar alleen maar voor die 620. Ja, dat is jouw deal. Dat je gewoon. Maar je kunt hem nog wel krijgen. Dus er wordt echt een onderscheid gemaakt tussen een specifiek product waarvan er maar één is. Wat geen vervanging heeft. En een algemeen iets met specificaties, met omschrijving. Wat je wereldwijd wel gewoon, of in Nederland nationaal wel gewoon kunt vinden. Dus, ja.
De kans moet groot zijn dat je het kan nakomen.
Ja, de kans is gewoon groot. Ja, het is gewoon aannemelijk dat je het gewoon kunt halen. Broeders, kijk, laten we even eerlijk zijn. Akramakumullah, een schrift of een toiletartikel of wat dan ook. Dat kun je gewoon overal halen. Dat weten we ook gewoon. Maar... Is dat anders dan iets specifiek, zeg maar, specifiek iets. En daar valt, want waarom? Je hebt ook echt mensen van de geleerden vandaag de dag, hè? Vooral sommigen die bepaalde tak in Hanafi weg aanhouden, die zegt, ja nee, dit valt echt onder het verkopen wat jij niet bezit. Maar dat is niet correct, dat is niet waar. En de meerderheid van de geleerden is daar ook niet mee eens. En die hebben verschillende andere interpretaties gegeven van die hadith. Want wanneer de profeet, en vooral in transacties, en dit is iets wat jullie moeten leren, en nu denk je, wat is weer aan het uitweiden, het is echt geen uitweiding, ik wil jullie hersenen openen. Vooral, kijk, in aanbidding, als de profeet het zegt, moeten we het gewoon aannemen. We gaan niet op zoek naar redenen daarin. In aanbidding moet je het gewoon aannemen, punt. Het is niet van, waarom heeft Dhuhr 4 rakaat, en Asr 4 rakaat, en dan Maghrib 3 rakaat. Hier kunnen wij met onze hoofden, met onze hersenen, nooit bij. Dus gewoon aannemen. Waarom is het Qadgat Salah, Qadgat Salah 1 of 2? Is gewoon aannemen. Waarom moet je de rokoa en dan pas de sujoed? Gewoon aannemen. In het hoofdstuk Mu'amalat is het heel anders. In Mu'amalat, alles heeft een reden. Dat we moeten op zoek gaan naar die reden. Want waarom die reden beïnvloedt het oordeel. En dat is nu wat nu misgaat in Nederland trouwens. Hè? En in de fiqh die in Nederland nu wordt onderwezen heel vaak. En ik ga je een voorbeeld geven. Binnen de Malikia, zij zeggen. Stel je voor, er waren geen getuigen aanwezig in de huwelijksovereenkomst. Hè? Ik huw je mijn dochter Fatiha. En hij zegt, ik accepteer. Maar er waren geen getuigen bij. De Malikia zegt, maak je uit als er bruiloft komt. Zeg ze, wat is het doel van die twee voorwaarden? Van die twee getuigen? Dat mensen weten dat ze getrouwd zijn. Maar dat is de bruiloft toch? Er zijn 100 zelfs aanwezig geweest. Begrijp je? Waarom ze dat hebben gezegd? Ja, maar ze gaan de Koran en de Sunna tegen. Nee, ze gaan de Koran en de Sunna niet tegen. Deze voorwaarde is ingebracht voor een doel. En dat doel is gerealiseerd middels die bruiloft. middels die bruid. Dus, mu'amalat hebben een reden. Je moet op zoek gaan naar die reden. Waarom zegt de profeet, verkoop niet wat je niet hebt? Om iets uit te sluiten. Maar als er van een product miljoenen zijn, omdat het gebaseerd is op specificaties, et cetera, die je overal kunt vinden, dan valt het dus niet onder het verbod. Verkoop niet wat jij niet bezit. De profeet sallallahu alaihi wasallam zei dus, verkoop niet wat jij niet bezit. Dit gaat dus om zaken die eigenlijk niet te vervangen zijn. Niet te vervangen zijn door iets anders. Dat mag jij niet verkopen voordat jij daadwerkelijk in je bezit moet hebben. Je moet het in je bezit hebben, dan pas kun je het verkoop aanbieden. Maar een trui, bijvoorbeeld, in ieder geval, het is duidelijk wat er wel onder valt en wat er eigenlijk niet onder valt. Sommigen die zijn wat strikter. Als we de lat wat hoger zouden leggen en we zouden hem zetten bij eten en drinken. Hoewel, ook vandaag, dan gaat dat ook echt niet op hoor. Gaat het ook niet echt op. Misschien bepaalde specifieke eetproducten. Maar over het algemeen, stel je voor die komkommers die jij dacht dat ze uit Marokko zouden komen, zijn niet aangekomen. Geen probleem, je kunt ook hier die komkommers verkopen. Ja, dan maak je maar minder winst. Of dan maar het kiet.
En als we het hebben over medicatie?
Medicatie?
Ja.
Hoe kom je op medicatie?
Ja, gewoon ik zet eens een ding. Ik zet eens een ding van de Brexit. En ik heb zelf ervaring gehad met bepaalde medicatie dat ze niet geleverd konden worden. Daar ben ik gewoon even benieuwd naar van.
Okay.
Stel je dat je wetend bent dat bijvoorbeeld een apotheek ooit toezegt of een arts van joh, hier kan je aan komen, maar het is het nog een twijfel.
Ja. Dit is een heel interessant vraagstuk. Over het algemeen kan medicatie altijd overal worden gemaakt. Het probleem is hier niet de medicatie en het product en de eigenschap, wat erin zit. Wat is het probleem? De patenten die erop zitten. Dat het niet zomaar nagemaakt kan worden en, begrijp je? Dit zou echt specifiek door een sheikh of een geleerde beantwoord moeten worden. Over het algemeen zou je zeggen, van de ene kant zou je zeggen, het is gewoon een medicijn, het kan gewoon nagemaakt worden, het kan gewoon geïmporteerd worden, kan gewoon nagemaakt worden. Subhanallah, het komt ook echt vaak voor in de apotheek, hè? Dat ze gewoon echt daar ter plekke een mengseltje maken. Dat doen ze ook gewoon regelmatig, ik heb het vaker dan eens gezien.
Ja.
En dat kan ook gewoon. Het probleem is niet de medicatie, het probleem is het systeem wat erachter zit. Die bedrijven om geld te verdienen. Het is trouwens niet alleen negatief voor geld verdienen, want ze hebben ook heel vaak soms miljoenen euro's moeten stoppen in research en development. En dat willen ze gewoon terugverdienen. Dus dat is wel acceptabel, maar wat niet acceptabel is dat ze verder gaan dan alleen maar we willen geld verdienen. En het gevolg daarvan is trouwens, daarom broeders, alsjeblieft lees jullie in. Echt lees jullie in. Ik hou van mensen die zich inlezen, niet ik hou van mensen die inlezen. Het is gewoon belangrijk, vooral in de tijd van het leven. Echt dat de verstand hebben van dit soort dingen. Aidsremmers bijvoorbeeld. Hebben jullie wel eens verhalen achter aidsremmers gelezen? En dan zie je ook gewoon, subhanallah al-adim. En dan zeg je van, waar is de islamitische regelgeving hierover? Wat is de islamitische oordeel hierover? Aidsremmers. Of niet alleen aidsremmers, maar ook andere, echt heel veel medicijnen in Afrika die nu echt benodigd zijn. Die zijn gewoon niet voorhanden of die worden heel duur verkocht. Die worden gewoon heel duur verkocht. Waarom? Omdat ja, we hebben octrooi voor 25 jaar, voor 20 jaar, voor zoveel jaar. Maar ondertussen zijn er ziektes aan het verspreiden. Ondertussen gaan volkeren echt onder en dergelijke. En dat bedrijf moet gewoon geld gaan verdienen. Dus, je zou je natuurlijk kunnen afvragen wat de regelgeving hierachter is. Degene die de plek van de bezitter kunnen nemen. Oké. Je mag niet iets verkopen wat jij niet bezit. Toch? Ik mag niet jouw scooter verkopen. Ik mag niet jouw zus. Ik mag niet jou. Wie kan de plek innemen? El wakil. Wat is een wakil? El wakala. Wat is een wakil? Volmachtiging. Je geeft iemand een machtiging. Dat kan met een bewoording zijn. Dat kan ook schriftelijk zijn. En vooral vandaag de dag is het belangrijker dan ooit dat het eigenlijk schriftelijk gebeurt. Vooral in de grotere transacties. En het wereldsysteem is er nu ook eigenlijk bijna zo ingezet. Hè? In Marokko bijvoorbeeld, als je een huis wil kopen voor je zoon of wat dan ook, of heb je een wakala nodig. En dan denken we ook weer van, ja, dat hele gedachte zijn. Waarom ben je zo in kuntum ala safarin wa lam tajidu? Katiban, in de islam is dat juist, in de Koran is het genoemd. Ja, ayyuhal ladina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman. Faktubu, schrijf het op, transacties, mu'amalat, zoveel mogelijk opschrijven, dat is het uitgangspunt. De geleerden verschillen zelfs van mening, wat is het oordeel op schrijven? Sommigen zeiden het is verplicht. Subhanallah. Het is verplicht. Waarom? Ja. Zeggen ze om de gevolg. Maar het is niet verplicht. Het is aanbevolen. Een wakil. Je kunt optreden als een wakil, een gevolmachtigde. Dat iemand jou een volmacht geeft. En een wakil is altijd gedurende. Mooi. Okay. Een wali is een voogd. Een voogd is meestal van een kind. Of van iemand die niet bij verstanden is. Dat is een voogd. En je hebt een wasi. Een wasi is na het overlijden. Is bijvoorbeeld dat een persoon op zijn sterfbed lag en hij zegt, deze 10.000 euro wil ik dat jij daarmee dit en dit en dit doet. Dit en dit en dit doet. En in de islam, ja inderdaad. En in hoeveel mag je de islam weggeven, maximaal?
1/3.
1/3 en niet meer dan een? De profeet sallallahu alaihi wa sallam zei tegen Sa'd, al-thuluthu kathir. Hij zei 1/3 en 1/3 is? Is al veel. Is al veel. En waarom is dat zo? Waarom is dat zo? Logisch nadenken, jongens.
Dat is niet meer voor jou.
Hè? Dat is niet meer voor jou.
Ja, het is op een gegeven moment dat als je dan... Jouw vermogen is gewoon nagelaten aan mensen die erna zijn. Het is...
Maar je leeft toch? Je leeft nog, je zit op je sterven. Hoe is het niet voor jou?
Je kunt niks meer met het geld.
Ah, laat eigenlijk. Als je de dood in de ogen kijkt, ben je bereid om alles weg te geven. Ja. Toch? Ja. Maar hoe laat je de kinderen en de vrouw achter? Hoe laat je je ouders achter? Hoe laat je... dus... En daarom, subhanallah, egoïsme gaat dan de overhand nemen. En daarom, je mag maar een derde weggeven. Prachtig, hè? En daarom moeten we altijd zeggen, alhamdulillah ala ni'mat al-islam. Alhamdulillah voor de gunst van de islam. Dat er zulke regels bestaan. Dat er niemand onrecht wordt aangedaan. Niet de levende. En ook niet degene die op het punt staat te overlijden of reeds overleden is. Al-wasi, handel na het overlijden. Verbod om iets te kopen dat gestolen is. Waarvan je weet dat iemand geen toestemming heeft gekregen voor de transactie. Of waarvan je weet dat iemand geen toestemming heeft gekregen voor de transactie. Verbod om iets te kopen dat gestolen is. Als jij weet dat iets gestolen is, is het haram om dat product te kopen. Allah die zegt, wa la ta'awunu 'ala al-ithmi wal 'udwan. En help elkaar niet in zonde en in overtreding. In zonde en in overtreding. Je helpt elkaar dan in de overtreding. Het is haram en het product komt ook niet daadwerkelijk in jouw bezit, al heb je het geld daarvoor overgedragen. Gestolen product is altijd, blijft altijd in het bezit van de eerste rechtmatige eigenaar. Als jij het weet, hè. Dus je mag nooit een gestolen product kopen. En doe je dat wel. Dat is dat gewoon haram. Dan is dat gewoon haram. Of als je, waarvan je weet dat iemand geen toestemming heeft gekregen voor de transactie. Een voorbeeld. We zitten met twee personen in een bedrijf. En hij koopt... Die andere wil niet verkopen. Maar hij draagt alsnog zijn deel over. Middels tazwir, papieren, bedrog. Heeft hij alsnog dat deel verkocht. Dit is gewoon haram. En het is nog steeds gewoon eigendom van de eerste oorspronkelijke eigenaar. Broeder.
Ik heb een vraag over dat je niets mag kopen wat gestolen is.
Mm-hmm.
Er komt iemand naar jou toe, hij verkoopt een gazellefiets. En net staat voor 3 tientjes. Wat onder de waarde zit van de fiets. Je ziet, ja, hier zou ik heling noemen. Jij weet dat...
Op het moment dat er jou een product wordt aangeboden en dat product, het is onwaarschijnlijk dat dat product desbetreffende prijs heeft.
Ja.
Bijvoorbeeld een gazellefiets die 600 euro kost, die wordt jou aangeboden voor 3-4 tientjes. Dan weet jij gewoon al, dit noemen ze qarinatul hal, alleen al door de toestand weet je al, dit is gewoon niet oké. Dit is gewoon een gestolen product. En dan mag je het ook gewoon niet verkopen. Ja, maar hij heeft het niet... Ja, klopt. Het stond niet met een bordje erboven. Ik ben gestolen. Arresteer mij. Maar klopt. Je kunt wel eigenlijk aan die toestand al zien dat het product gewoon niet eerlijk is.
En stel je voor, het zit echt op een twijfel. Het is niet 3-4 tientjes, maar je twijfelt erover. Moet je dan een beetje afstand houden? Of?
Als je erover twijfelt, kun je natuurlijk altijd de persoon in kwestie vragen. En wat voor persoon is dat dan? Ja. Wat voor persoon is dat dan? Is dat een persoon die over het algemeen, kijk, met alle respect, stel je voor, het is een junk, mogen Allah en ieder leiden. En ik gebruik het woord totaal niet, zeg maar, als een scheldwoord of wat dan ook, maar stel je voor, het is een junk of iemand, je ziet gewoon aan de toestand van de persoon, weet je, dat het niet oké is, zeg maar, van de toestand van de persoon, dan, dat is ook een aanwijzing. En tegenwoordig kun je ook gewoon met een fiets naar het politiebureau gaan, hè? Je kunt naar het politiebureau gaan en een serienummer laten nachecken. Ik weet niet of er tegenwoordig al online dingen voor zijn. Kun je dat online al tegenwoordig, joh?
Juist.
Oh, wat goed. Wat goed. Nou ja, dan kun je dat, dat bijvoorbeeld doen. Maar er zijn echt wel manieren om dichterbij te komen. Om meer, al is het niet de 100% zekerheid te krijgen. Nou, een politiebureau wel dan, hè, serienummer of online al tegenwoordig. Maar los daarvan kun je al best wel meer waarschijnlijkheid krijgen of het wel eerlijk product is of niet. Twijfel je? Heb je de hoogste waarschijnlijkheid? Stel je voor, is het 60-40 of is het 70-30? Ik weet het gewoon echt niet. Dan is het daarna jullie boek, laat wat datgene waar je twijfel over hebt voor datgene waar je geen twijfel over hebt. Er zijn zat fietsen op deze planeet waar geen twijfel over bestaat. Ik ken een sheikh die heeft een lezing gegeven zoals ik nu een les aan het geven was. En die was aan het praten over boeken uitlenen. En hij zei, oké, nu ik deze les geef, breng mijn boek terug. Degene die dat en dat boek heb gelezen. Ik heb mijn boek uitgeleend. Ik ben vergeten wie de... aan wie ik het heb uitgeleend. Het was dat en dat boek. Alsjeblieft, kijk je nu naar deze video. Breng mijn boek alsjeblieft gewoon terug. Zeg ze helemaal niet, hij staat online misschien. In Rijen. Geweldig. Oké, maar ik heb nu een vraagje. Wat nu, dit is echt subhanallah, een groot meningsverschil onder de islamitische geleerden. Bi'ul Fuduli. Heeft iemand wel eens gehoord van Bi'ul Fuduli? Bi'ul Fuduli wil zeggen, stel je voor, jij rijdt met mijn auto. En op een gegeven moment, of jij rijdt met, of jij bezit iets van mij. Of jij hebt iets van mij. En vervolgens kom je in de transactie. Wordt gezegd van, verkoop deze auto. Nou ja, auto kan nu even niet, omdat je daar overstrijdspapier voor moet. Maar je hebt iets van mij, hè. En je kunt het verkopen, een laptop of zo, waar wij even geen privébestand op staan. Hè? Denk even met me mee. Je verkoopt het product zonder mijn toestemming. Maar je denkt van, subhanallah, deze transactie is hartstikke goed voor mij. Hij is echt, subhanallah, dan gaat hij echt geld mee verdienen. Mag dit? Wie zegt van niet? Wie zegt van niet? Oké, okay. En wat is de argumentatie? Er zijn heel wat mensen die niet zeggen. Wat is de argumentatie? Je hebt het nog niet gehoord.
Dat het niet van jou is.
Het is niet van jou. En de profeet zegt van, oké, okay, prima, dat is een goede argumentatie. Wie zegt het mag wel? Wie zegt het mag wel? Zeg, je bent echt zo'n persoon, als je ziet, oké, okay, wat zegt de meerderheid? Mag wel, dan dacht ik, mag niet. De meerderheid zegt, mag niet, dan dacht ik, ga wel. Puur om ze intellectueel uit te dagen. Je bent echt zo'n goede reclame.
Ja, weet ik niet, maar ik denk als ik het rationeel zou bekijken.
Benader jij het is rationeel, dacht ik.
Dus denk ik van, nou ja, als er een laptop is die bijvoorbeeld, waar broer Ismaël gekocht heeft voor 300 en krijgt er 600 voor.
Ja.
Dan heeft hij zijn laptop terug en heeft hij 300 euro winst.
Je hebt
denk ik dat hij heel blij zou zijn, ondanks dat hij geen toestemming heeft gegeven.
Het is echt een hele mooie denkwijze. Ja, dat is precies ook denkwijze van Melikia. En bijna, ja, ze zeggen dat de minderheid van de geleden is. Sommigen zeggen het is 2-2, maar en sommigen zeggen nee, het is echt niet 2-2, het is echt de minderheid van de geleden. En in de show die heel stevig tegen zijn, en de Hanabila zit een beetje in. De Melikia die zijn daar heel erg stellig in van dit mag om het gebied van maslaha. Maslaha, wat wil dat dan zeggen? Maslaha wil zeggen alles wat een voordeel brengt. Stel je voor dat de laptop is 300 euro waard en je verkoopt hem voor 600. Hij zegt ja, die 600 kun je toch gewoon op een gegeven moment een laptop voor gaan halen. Plus je hebt 300 euro over. Ja, huppakee. Maar broeders, dit voorbeeld is helemaal niet verkeerd. Luister naar deze hadith. Het is overgeleverd van Hakim bin Hizam, radiyallahu anhu, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam gestuurd heeft naar de markt. Om een udhiyah, een offerdier voor hem te kopen voor een dinar. Fashtara udhiyatan. فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء بلوك. Dus wat heeft hij gedaan? Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam die heeft hem er zijn hier meerdere hadith over. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft hem geld gegeven. Je hebt eentje van het kopen, je hebt eentje van het verkopen. Hij heeft hem een gegeven van luister, koop hier heb je een dinar, koop voor mij een offerdier. Hij is naar de markt gegaan, hij heeft gekocht, verkocht. Uiteindelijk komt hij terug met een offerdier en één dinar. En een andere keer heeft Nabi sallallahu alayhi wa sallam gezegd, hier ga naar de markt en verkopen voor een dinar. Wat heeft hij gedaan? Hij is naar de markt gegaan, hij heeft hem verkocht. Hij heeft hem verkocht, toen heeft hij iets gekocht en verkocht. Uiteindelijk is hij teruggekomen en met een offerdier en met een dinar. Dus, wat heeft hij gedaan? Hij heeft gewoon de winst verdubbeld. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt van hier, koop hier voor een dinar. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft en gekocht en hij heeft, ken je dat? Dus, bijvoorbeeld, hij koopt een offerdier, hij heeft een dinar. Hij heeft een offerdier voor een dinar gehaald. En vervolgens, wat doet hij weer? Hij verkoopt hem bijvoorbeeld voor twee. En dan heeft hij opeens twee dinar. En met één dinar koopt hij een offerdier en één dinar heeft hij over. Begrijpen jullie dit?
Ja, klopt. Maar dus, dan zou hij eigenlijk toch die laptop weer ook weer moeten opkopen.
Hoezo? Je hebt toch 600 euro? Kun je toch een laptop gaan kopen voor 300 euro? En 300 euro heb je nog steeds in je eigen zak.
Maar hij had een gerichte opdracht, toch?
Maar hij had een gerichte opdracht. Ja. Wie zei dat?
Dat is
ja.
Hij heeft de opdracht gekregen om offerdier te maken.
Om offerdier. Hij heeft een gerichte opdracht gekregen. Die toestemming had hij. Hij heeft een hele beperkte. Dat is inderdaad wat de show terug hebben gezegd. Hij zegt, ja, maar wacht eens even. De profeet zal hem had een toestemming gegeven. Ja, maar hij heeft een hele gerichte toestemming gegeven. Hij heeft toestemming gegeven om te kopen. Hij heeft niet toestemming gegeven om weer te gaan verkopen. Om weer te gaan kopen. Dus dit is Bayern Voldori. Hij heeft iets van zichzelf gedaan. Mocht dit ja of nee. Ik heb het juiste antwoord op niet gehoord.
Maar is er een juiste antwoord in al die meningsverschillen?
Is er een juiste antwoord? Tuurlijk is er een juiste antwoord. Broeders,
voor de ene is het een hele goede deal, maar voor mij hoeft het niet per se een hele
goede deal. Voor de ene is het een hele goede deal en voor de andere is het geen goede deal. Dus? Dus? Filosoof.
Nou ja.
Je filosofeert.
Nee, zeker niet. Ik denk, stel dat ik bijvoorbeeld heel veel waarde hecht aan de telefoon.
Je hebt heel veel waarde aan de telefoon.
Die bijvoorbeeld 300 euro kost. Maar in mijn geval.
Ik dacht dat het in jouw voordeel was, Ayoub. Ik heb het voor jou gedaan als vriend, als broeder. Broeders, kunnen we alsjeblieft even dit gesprek blijven doen? Sorry. Maar, joh, ik dacht echt dat het in jouw voordeel was. En nu zeg je, ik hecht er echt veel waarde aan die telefoon specifiek. Daarom zegt Melik jou ook, transactie is geldig, maar niet binnen. Mooi, hè? Dus hij is wel geldig, want waarom? Er zit ook daadwerkelijk een maslaha in. Het is ook broederschap. We hebben een hadith dat metgezellen zo hebben gehandeld. Dat de profeet sallallahu alaihi heeft gezegd van hier ga verkopen voor zoveel. Hij heeft het verkocht. Die dinar heeft hij volgens iets mee gekocht en verkocht. Uiteindelijk kwam hij en terug met een rijdier. Of met een offerdier. En hij kwam terug met een dinar. Dus, en de profeet sallallahu alaihi heeft zelfs du'a voor hem gedaan met al-baraka. De geleerden die zeggen zelfs als hij zou handelen in stenen. Zou hij nog steeds zegeningen krijgen. Zou hij nog steeds geld winst maken door de du'a van de profeet sallallahu alaihi. Maar hoe dan ook. Er zijn nou eenmaal ahadith die erop duiden dat metgezellen zo hebben gehandeld voor de profeet sallallahu alaihi wasallam. Maar dit brengt ons dus nu op een moeilijk punt. Want waarom? Aan de ene kant zou je zeggen, ja maar ze kopen en verkopen in zaken die niet hun eigendom zijn. Aan de andere kant zou je zeggen, ja maar het is toch wel in het voordeel van. Ook dat kunnen we niet ontkennen. En daarom zeggen we, ja klopt, maar de eigenaar heeft uiteindelijk nog steeds het laatste woord om te ontbinden of niet. Hij is geldig dus, hij is geldig. Maar hij heeft wel de mogelijkheid om hem te ontbinden. En dat is bij Ulfoldori.
Daar zou in deze tijd toch eigenlijk helemaal geen sprake meer van kunnen zijn. Aangezien je, ik kan jou direct toch bellen.
Ja.
Dat kan. Maar er zijn ook mogelijkheden, zeg maar, dat jij niet... Nee, bijvoorbeeld, je hebt een wakile bijvoorbeeld, of je mag een huis verkopen, maar er is nog geen... is dat nu? Of over 10 minuten?
Nee, als het kan zo, maar laten we eerst de
kunst
een vraag stellen.
Oké, broeder, geloof me, dit kan echt nog vandaag de dag. Dit kan echt nog vandaag de dag dat je gewoon iets verkoopt, et cetera. Zonder dat een persoon in eerste instantie een geschil heeft gegeven. En het is mooi dat jullie zien van hoe ze denken. Vooral in koop en verkoop, niks is... koop en verkoop, ze kijken heel erg naar de teksten op verschillende manieren, zeg maar.
Dat klopt.
Juster.
Dit zou in principe alleen kunnen als je handelt met moslims die zich echt houden aan de regels.
Dit gaat alleen maar als je handelt met moslims die zich aan de regels houden.
Want als ik een telefoon van iemand heb, ik voel voor 600 euro.
Je hebt een punt. Ja, dat klopt. Dat gaat inderdaad om moslims die zich aan de regels houden. Maar alhamdulillah geloof wij ook dat er een hiernaam bestaat.
Nee, maar ik bedoel, je mag ook handelen met niet-moslims.
Je mag handelen met niet-moslims, dat klopt. In een islamitisch stelsel zou een rechter zo'n niet-moslim eraan kunnen houden. En nu vandaag de dag niet, dat klopt. Dat klopt. Neemt niet weg dat we dit soort regels alsnog bestuderen. En dit soort regels onderwijzen. En dit soort regels onderling gewoon kunnen toepassen. En dat is ook goed om dat juist te doen. En om dat te eren. En om dat na te komen.
Maar in zo'n geval van dat ik iemand spul heb, een tas heb geleend van iemand en ik verkoop voor 100 euro in plaats van 50. Is misschien toch niet zo handig. Toch als diegene zegt van, hey, kijk maar, ik ga je geld niet teruggeven. Want die overeenkomst is wel geldig, maar niet bindend.
Klopt.
Maar hij kan nooit meer naar hem toe gaan en zeggen, ik wil mijn geld. Want hij zou bekijken.
Of het handig is om te doen, dat is een tweede natuurlijk. Of het handig om te doen is, dat is een tweede natuurlijk. Maar als je die tas ook gewoon kan krijgen bij actiesport en je gaat dan meteen naar actiesport door en je komt die tas daar voor 50 euro en je gaat terug met die tas en 50 euro erbij. Dan ga jij niet meer stuk worden, dan sta jij op dat moment onder speed dial. Abdullah.
Stel, maar als je die...
Waarom ging je vraag met maar? Zei altijd Sheikh Najib, altijd als we onze vinger opsteken en zeiden walekin Sheikh, dan werd hij super woedend. En hij zegt walekin is de drak, maar is voor tegenwerping. Hij leerde ons vragen stellen. Hij zei maar is voor tegenwerping. Dus dat betekent dus dat je niet eens bent met hetgeen wat hiervoor is gezegd. En dan zei hij nee, dat doen we niet. Zei hij oké, ga je vraag dan opnieuw stellen op een juiste manier. Laat hij voedt ons echt op.
Het was eigenlijk intro op mijn vraag.
Ik weet het, maar dan zou hij dan zeggen als hij zou leven, rahimahullah, dan zou hij zeggen pas je intro aan.
Als de koper een moslim is, ja, dus die laptop die verkoop je van iemand, dan mag hij die überhaupt nog niet kopen. Omdat hij geen toestemming heeft gekregen voor transactie. Of er is geen toestemming gegeven voor
het moslim. De bij'ul-fudhuli wil zeggen dat jij iets koopt of verkoopt voor een andere persoon. Jij koopt of verkoopt iets voor een andere persoon. Iemand heeft dit pas geleden voor mij gedaan, echt waar. Echt waar. Iemand heeft dit pas geleden voor mij gedaan. En het ging om een aanzienlijk bedrag, echt waar. Het ging om meer dan 1500 euro. Heeft de persoon dit gedaan zonder mijn toestemming te vragen. En die persoon die zei, ik moest snel handelen en ik heb voor jou die aankoop gedaan. En ik had dus echt gewoon de optie om nee te zeggen. En die persoon die heeft gewoon echt gezegd tegen mij van, Smail, op dat moment nam je niet op. Ik heb gewoon voor jou een transactie gedaan.
Ja, maar dat bedoel ik niet.
En vervolgens ik wist van mezelf, ik heb nu de optie om nee te zeggen. Maar ik heb gewoon ja gezegd. Nee, ik vind het prima. En ik heb die persoon volgens wel op de hoogte gesteld van luister, islamitisch gezien, was het niet bindend voor mij geweest. Maar wel geldig.
Nee, klopt, maar die koper, die mag hem toch dan niet kopen zonder toestemming?
Van wie niet? Een koper?
Degene die voor jou heeft gekocht bijvoorbeeld.
Ik vraag totaal niet.
Kijk, bijvoorbeeld wat over de laptop. Iemand verkoopt jouw laptop.
Iemand verkoopt mijn laptop.
Ja, en die koper is een moslim.
Die koper is een moslim? Jawel, die mag wel. Die mag wel. Kijk, dat is precies het punt. Dat is precies het punt waar we over praten. Dat is de clue van alles waar we nu over praten. Iemand verkoopt mijn laptop, Ilias, verkoopt mijn laptop aan jou zonder dat ik hem eigenlijk toestemming heb gegeven. Omdat Ilias denkt, dit is het voordeel van mij.
Je zou het oud uit kunnen leggen, dat is een beetje het idee.
Sorry?
Je kan het dan uitleggen achteraf als iemand dat nog vraagt. Ja, welke maslaha het heeft.
Tuurlijk, maar je ziet, het moet wel heel duidelijk een voordeel hebben voor Smaai.
Ja, precies. Ja.
Het moet heel duidelijk een voordeel hebben voor Smaai. Goed even.
Hoe is dit gekaderd dan? Want stel voor dat ik die laptop verkoop en ik denk, ja, kost 300 euro en ik hou 150 voor mezelf en 150 geef ik mee aan de... Aan
de ene zegt van, goed even, die zegt van, ja, maar hoe is dit gekaderd? Hoe is dit gekaderd? Heel goed, Jens, heel goed, een hele goede vraag. Hoe is dit gekaderd? Want stel je voor, ik verkoop inderdaad voor die 300... voor 600 en 300 winst en 300 eigen zak. Dan zeggen ze, nou, de kader is heel duidelijk. Ten eerste, wat is de ba'if? Wat is de intentie daarachter? Als de intentie is dat jij er iets van meestoept, dan is het gewoon haram, dan mag het niet. Want waarom niet? Maar het is echt...
Is de voordeur is voor de ander.
Het moet volledig zijn voor de andere. Nou. En die andere mag geen cent hebben. Dit kan, hè? Als je bijvoorbeeld voor je broer, voor je zus, voor iets... Je komt gewoon iets tegen voor een ander. En je denkt van, pats. Tjaka, dit is hem, die ga ik halen. Hij praat al zo lang over deze jas, hij praat al zo lang over dit of over dat, en ik ga het gewoon voor hem halen. Dat kan. Broeder.
U zegt het is niet bindend, maar doet u dan voor degene aan wie het verkoopt, of bindend voor, zeg maar, Stipper, ik koop iets voor u?
Wat denk je zelf?
Weet ik niet. Want het kan zijn dat degene die de transactie aan.
Voor mij, ik ben de oorspronkelijke eigenaar van het product. Ik ben de oorspronkelijke eigenaar. Hoe heb ik ook nog wat te zeggen of niet?
Als ik de transactie met u aanga, als ik de transactie met iemand aanga, dan weet ik dat product eigenlijk niet van diegene is. Islamitisch gezien.
Okay. Die persoon die het niet weet, dat was ik. Ilias die heeft mijn laptop gekocht. Ilias, lust maar op. Jij wist dat niet. Jij hebt bijvoorbeeld de laptop gekocht. Jij wist dat niet. Ilias, lust maar op. Precies op niet. Niet mijn probleem.
Okay,
lust maar op.
Maar niet dat iemand naar mij kan komen met ja of. Het was niet zijn laptop, islamitisch gezien is deze overeenkomst niet binnen.
Kan ook.
Dus de koper zou er dus mee in. Dus die zou eigenlijk het product moeten teruggeven als hij op de hoogte wordt gesteld?
Yes. Ja, absoluut. De koper geeft het product dan gewoon terug. Omdat de oorspronkelijke eigenaar zegt: ik heb hier geen toestemming voor gegeven. We hebben pauze. Broeders. Wacht hier. Broeders. Hallo. Broeders. Eén punt. En dat is. Zien jullie dat wij hier over en weer over natrekken? En dan zeggen: ja, maar hoe jongens, dit maar dat. Dit is goed. Dit is namelijk een bespiegeling van wat er dus. Niet met van, we zitten hier met geleden. Maar begrijpen jullie dus, het feit dat wij hier touw trekken, geeft weer waarom dit punt best wel omstreden is geweest, of omstreden is onder de islamitische gemeenschap. Begrijp je dus nu waarom je bij een ander docent kan zitten, en die docent kan gewoon zeggen van, nee, dit mag gewoon niet. Begrijpen jullie dit? Ja. Er zijn hier hele boeken over geschreven, of een hele paragraaf over Be'ul Fodoli met de voors en tegens. Ik heb er vorige week een boekje over gelezen, alleen over Be'ul Fodoli. Over wat zijn de voorargumenten, tegenargumenten, wat is teruggezegd op de voorargumenten, wat is gezegd op de tegenargumenten. Zelfs de tegenargumenten hangen tegenargumenten. Echt waar. Dus dit is heel interessant, heel goed, ook goed voor je geest. Zeg maar wat geven, je hebt 10 minuten, een kwartiertje pauze.
Water, halen, snel.
Water?
Ja, de keuken denk ik.